Nou, ik geloof dat ik in beeld ben. Welkom allemaal op deze raadsinformatieavond van de AVRI. Het voelt toch een beetje vreemd in deze tijd natuurlijk. Ik weet nu hoe predikanten zich voelen in een lege kerk. Dan moet je toch tegen een soort scherm praten, terwijl je niet weet hoe de mensen reageren. Voor wie mij niet kent, ik ben Joost Reus, ik ben voorzitter van DB en AB. Ik zal even de aftrap doen. Ja, het is een rare tijd. We zitten midden in de coronacrisis. Nou, jullie hebben er allemaal mee te maken als raadsleden. Ik hoop dat jullie allemaal gezond zijn. Maar hier bij de AVRI doen we in ieder geval alles aan om de boel te laten draaien. Dus we hebben vanaf het allereerste begin al maatregelen genomen om te zorgen dat mensen zoveel mogelijk door kunnen gaan. Dit kantoor is nu bijna helemaal leeg. Er zitten nu in deze ruimte 5 mensen op grote afstand van elkaar. Sommigen hadden elkaar al weken niet gezien, dus die moesten weer kennis maken. Dus het is voor iedereen een beetje wennen. Nou, voor ons ook. Dus ik hoop dat de techniek vanavond gaat meewerken. Nou, even kijken het programma van vandaag. Ja, we gaan even terugkijken. Dus de jaarrekening 2019 gaan we behandelen. En we kijken even vooruit. En de trendbreuk is, we hebben de afgelopen 2 jaar hebben we echt gewerkt aan een nieuw beleidsdoel. Op afstand inzamelen, minder restafval. En voor de komende 2 jaar, dit jaar beginnen we daarmee, is echt het streven naar prijsstabiliteit en kostenbeheersing. En ook voorspelbaarheid van het geheel en kwaliteit van de grondstoffen. Nou, dat is even zeg maar de grote lijn van wat we de komende tijd gaan, komende uur gaan behandelen. We hebben best wel veel sheets. En de vraag aan u is om, als u vragen heeft, om dat even via de chat te stellen. Maar ik zag al wat begroetingen over en weer komen, dus volgens mij sommigen hebben hem al gevonden. Er zitten hier een aantal mensen in de zaal die volgen die chat heel nauwkeurig. Als er iets niet duidelijk is, zeg het dan op de chat. We houden tussen de jaarrekening en de begroting, houden we even een korte pauze. Kan hier even naar de wc of even koffie halen. Dus paar zoveel mogelijk vragen op voor die pauzemomenten. Want dan kunnen we de vragen rond de jaarrekening even apart behandelen en de vragen rond de begroting apart behandelen. Dus ik hoop dat dat op die manier gaat werken. Als er nou echt paniek uitbreekt op de chat, dan wordt hier ook ingegrepen en dan gaan we even een stapje terug als het te snel gaat. Dus laat het vooral even weten via de chat. Goed. Nou, volgens mij was dat de aftrap. Ik geef even het woord aan Walter Brouwer, die zal ons door de hele presentatie loodsen. En ik kom ook weer in beeld als dat ook nodig zijn, als er vragen zijn. Walter.
Ja, dankjewel. Goedenavond. Het is inderdaad raar om alleen maar tegen een scherm te praten. Zelfs geen. We zijn inmiddels een beetje gewend aan met Teams en met Zoom werken, maar ik heb nu zelfs geen hoofden in beeld. Dus ik praat letterlijk tegen een PowerPoint-presentatie aan. Nou ja, zoals Joost al zei, in 2 blokken eigenlijk, met daartussenin, want behalve de jaarstuk 2019. En de vooruitblik naar de begroting 2021 en verder, hebben we natuurlijk ook dit jaar. Dus we willen even de doorkijk opgeven, wat betekent dat nou allemaal voor dit jaar? Want wat leren we uit 2019, wat nemen we mee naar 2021, maar ook wat betekent het al voor dit jaar? Daar gaan we op inzoomen. Om te beginnen willen we, als het gaat om de jaarstukken 2019, eerst eens eventjes stilstaan bij de beleidsresultaten. Want zoals Joost net ook al aangaf, in het eerste deel net, de afgelopen jaren hebben we heel sterk ingezet op het beleidsresultaat. Dat wilden we graag bereiken met elkaar. Dat hebben we gedaan door het omgekeerd inzamelen. Ik wou even 2 dingen zeg maar naast elkaar zetten. Dit is de grafiek zoals het landelijk op dit moment gaat. Nou, je ziet dat landelijk gezien het restafval best al wel wat afneemt. Maar nog niet bij de streep waar we naartoe zouden moeten. Dat heeft het nog niet bereikt. Als ik daar de cijfertjes voor Vierland tegenover
heb. Stoppen, want er wordt de vraag gesteld of het scherm niet leesbaar is. Dan moet je even naar rechts swipen. Dan zie je het scherm ook op je iPad of computer in beeld. Dus de presentatie staat ook online, dus iedereen kan daar naartoe gaan, zelfs groter maken als je op een iPad zit. Dus je hoeft niet dit scherm hoef je niet te kunnen lezen. Het scherm is ook in de vergadering zelf te zien. Dan moet je even naar rechts swipen waarschijnlijk. Bot.
Ja. Ik hoop, ik hoor wel vanzelf als dat nog niet eens gelukt. Dan worden daar nog wel tips gegeven. Misschien ook via de chat terug. Het landelijk gemiddelde, dat is de rode lijn. En je ziet RIVierland eigenlijk, hier zie je al de knik. De eerste resultaten die voorheen werden behaald met de invoer van DIFTAR. En nu zie je met de invoer van het omgekeerd inzamelen een verdere daling. Al naast goed als het niveau wat we voor 2020 willen halen. Dus qua beleidsresultaat, als het nu gaat om kilo's restafval, zijn we dus hartstikke goed op weg. Nou, hier zijn wat cijfers erbij die dat ondersteunen. We zien wel duidelijk een verschil tussen het eerste half jaar natuurlijk, waarin we nog op basis van het oude systeem inzamelen. We zaten gemiddeld op 124 kilo per inwoner. En het tweede deel zien we echt een drastische drop naar 77 kilo. Daarmee komen we gemiddeld voor het hele jaar op 100 kilo uit. Maar je ziet dus al aan het eind dat tweede deel, wat met omgekeerd inzamelen gaat, dat we al op 77 zitten. Maar als het goed is als restafval afneemt, dan nemen dus de andere fracties, het plastic, GFT enzovoort toe. En we zien inderdaad, dat is deze grafiek, dat het totale aanbod in volume, zeg maar een aantal tonnen, toeneemt in de afgelopen tijd. En vooral ook hier zit weer een knik naar dit jaar. Dus bij consistent beeld, namelijk het restafval, zien we dus drastisch dalen. En zien de grondstoffen zien we toenemen. Ander beleidsresultaat, want behalve afval zijn we natuurlijk ook druk bezig met beheer, openbare ruimte en handhaving. En eigenlijk zien we daar dat in de gemeente waarin we afspraken maken met DVO's om tot goede dienstverlening op dat onderdeel te komen, dat het eigenlijk ook allemaal heel goed gaat, dat we op of boven niveau presteren en eigenlijk overal op of net onder het bijgesteld budget blijven. En een kleine uitzondering voor buren waar we 1% boven begroting hebben. Maar eigenlijk constateren we ook daar dat het gewoon beleidsmatig gezien hartstikke goed gaat. Dus dat is hartstikke fijn. Waarbij ook de doelen inclusiviteit, duurzaamheid en van de regio voor de regio natuurlijk uitdrukkelijk ook hier tot uitdrukking komen. Als we dan alleen naar de financiële resultaten kijken, dan merken we wel, en dat was wat Joost in het begin al aangaf, dat we de komende jaren, 20 en 21, vooral moeten inzetten op die prijsstabiliteit. En moeten kijken of we grip kunnen krijgen op financiële ontwikkelingen. Want financieel gezien gaat het nog niet zo goed. En niet zo goed is het bijna een understatement als je kijkt dat we voor 2019 op een tekort van 1,1 miljoen uitkomen, wat een overschrijding is van 4% van de begroting. En waar het door ontstaat, hadden we eigenlijk al beschreven in de risico's. Alle risico's die waren beschreven in de begroting, die hebben zich ook helaas allemaal voorgedaan. We hebben verder dalende prijzen op de grondstoffenmarkt gezien. Nog meer dan we al hadden voorzien bij de bestuursrapportage, helaas. We zien een afwijkend aanbod van grondstofstromen. Hè, deels door vervuiling, deels doordat de grondstofstromen kwijtraken door afvaltoerisme. En dat is meer een incidentele. We hebben een deal gesloten rondom de kunststofverpakkingen. En de vergoeding daarvoor moest al worden afgekocht over een aantal jaren. Dus die deed ook pijn dit jaar. Hadden we wel voorzien. We hebben al een aantal jaren ook in de begroting zitten. Maar hebben ook alleen als risico's benoemd. En nooit al hard willen maken door het in de tarieven te verwerken. Maar wel steeds aangestipt van als het zich voordoet, dan hebben we met elkaar wel iets te financieel te verhappen. Vervolgens zien we dat we voor 2019, we hebben al een aantal jaren zien we dat het weerstandsvermogen dat afneemt. Hè, dus ons potje om klappen mee op te vangen. En dat met 2019 dit tekort kunnen we nog net opvangen. En is gewoon helemaal op. En dat is meteen natuurlijk wel heel vervelend. Want we zitten nu in 2020. Dus elk tekort wat we daar in dat jaar hebben. En ik kan nog wel zeggen dat een aantal zaken die in 2019 speelden, die hebben ook een doorwerking naar 2020. Zoals bijvoorbeeld die lagere prijs op de grondstofmarkt. Daar hebben we geen financiële weerstand meer voor binnen Aven. We hebben geen potjes meer, er zit geen vet op de botten. Dus daar gaan we nog met elkaar wel over in gesprek. Hier zie je eigenlijk de ontwikkeling over de afgelopen jaren. Wat er is gebeurd, waarbij het weerstandsvermogen, dus het vermogen wat je hebt om klappen op te vangen, waar we aanvankelijk dikke spaarpot hadden, bij een redelijk bescheiden risicoprofiel, zie je dat aan de ene kant de weerstandscapaciteit steeds verder afnam, dus onze reservepotjes. En aan de andere kant, de risico's de afgelopen jaren enorm zijn gestegen. Ja, met als gevolg, hè, we zitten nou hier. Dit gat is zo groot, maar dat niet alleen. Inmiddels hebben we zeg maar nog 0,0 weerstandsratio. We hebben de potjes zijn leeg. We maken even de doorkijk naar 2020. Want ik zei al van, nou, dit kunnen we nog dekken in 2019. Het kan net en dan is het leeg. Maar het heeft wel consequenties voor 2020. Want in de eerste plaats zitten er structurele effecten aan zaken die in 2019 speelden. Bijvoorbeeld die gedaalde grondstofprijzen. En die hadden we in de bestuursrapportage vorig jaar al aangekondigd. Maar wat we nooit hadden kunnen voorzien is dat ze nog verder zijn gedaald. En nog verder zijn gedaald. En ook dit jaar nog verder onder druk staat. Ik vind textiel nog steeds een bijzonder voorbeeld waar we nog een jaar geleden nog op €430 per ton zaten. Aan het einde van het jaar zaten we nog maar op 20 ton en inmiddels betaal ik al 6 euro per ton om het überhaupt nog kwijt te kunnen. Dus dat zijn de enorme, nou ja, je ziet een enorm afglijdende schalen daar. En die deden zich voor 2019 en die doen ze ook 2020 voor. Dus daar hebben we wel mee te maken. En dat is dus nog, dat is alleen al de doorwerking daarvan. En dan hebben we nog een aantal zaken die ook dit jaar zeg maar, zich nog voor kunnen doen. Nieuwe, andere marktontwikkelingen, andere risico's. Dus het is nog exclusief de risico's van 2020. Dus die komen er potentieel ook nog bij. Nou, ik heb net dit vorige plaatje laten zien dat het risicoprofiel voor 2020 5,1 miljoen is. Dat betekent dat als al die risico's zich voordoen, we dus 5,1 miljoen moeten oproesten. En die hebben we niet met elkaar. Dus we moeten vooral in gesprek over... Hoe lossen we dat op? Welke mogelijkheden hebben we dan precies? Moeten we voor het eerst in het bestaan een aanspraak doen op de gemeentelijke begroting? En moeten we daar vragen of de weerstand bij de gemeenten kan worden opgehoest? Zijn er institutionele middelen? We denken van niet, niet of nauwelijks. Er wordt wel gesproken over kunnen we de baten die we vanuit de solarpark of zo, valt daar nog iets te halen? Maar dat is nou ja, ook niet of nauwelijks en in ieder geval ruim onvoldoende voor wat ons mogelijk te wachten staat. En het tekort verwerken in de tarieven 2021 was ook nog een optie die we hebben besproken met de accountant die dat heeft voorgelegd aan de commissie BBV. Die gaat over de spelregels van de begroting, wat mag wel en wat mag niet. Van die drie dingen hebben we in ieder geval gezegd, omdat dit hoogstwaarschijnlijk ook niet kan. Dat dit onvoldoende oplevert, die incidentele middelen, moeten we toch het advies geven om houd er rekening mee bij de weerstand, of je in de gemeentelijke begroting ook wat met de weerstand kunt doen. Zo, en toch in de zon schijnen. Vanmiddag hebben we te horen gekregen dat die commissie BBV heeft gezegd, dit mag niet. En eigenlijk heeft dat te maken, en dit is het tekort verwerken in het tarieven 2021, dus doorschuiven naar volgend jaar. Dat heeft eigenlijk te maken met die bovenste, namelijk de tarieven voor 2020 zijn al vastgesteld. Dus je hebt je belastingmaatregelen al genomen, je inwoners hebben die belasting al betaald. En dan kun je niet in één keer de spelregels halverwege het jaar gaan aanpassen. Dus, maar dat maakt hem extra lastig, want dat betekent dat die eerste nog nadrukkelijker in beeld komt. Maar dan gaan we nog ook met elkaar door in gesprek. Nou, dat was 2019, dus beleidsmatig hartstikke goed. Financieel gaan we echt door een diep dal. En de doorwerking voor 2020 die is er ook al. En we zien in 2020 zelf ook nog wel wat ontwikkelingen. Heel wat informatie in een aantal sheets. En de vraag is, heeft u hierover vragen tot zover? Dan ga ik even kijken of er in de verschillende chatboxen al het een en ander naar voren is gekomen. Vast wel.
In de lijn van de prijsontwikkeling grondstoffenmarkt op dezelfde wijze door te trekken naar 2020... Anders gezegd, is er een continue neergaande lijn met de prijzen of is er nog een stabilisatie te verwachten? En waardoor...
Ja, de vraag is, ik weet niet of iedereen het heeft kunnen horen, maar dat de blijvende grondstofprijzen blijven die dalen of vindt daar nog enige stabilisatie plaats? Dus wordt dit op een gegeven moment een onderdeel waar we niet zoveel last meer van hebben? Wij zien helaas nog steeds de prijzen kelderen. Ik kan daar straks aan het eind van een aantal van die fracties wel wat voorbeelden laten zien. Met wat grafieken waarin je de ontwikkeling ziet hoe dat enorm richting nul gaat. Dus dat is echt wel een probleem. En waar het mee te maken heeft, en dat is een beetje lastig. Kijk, als we het zelf allemaal goed zeggen hadden, maar dit zijn allemaal hele externe factoren. Hè. De textiel is mede afhankelijk van wat er in Afrika gebeurt, of daar wel of niet afzetmarkt is, papier, of er in China nog voldoende afzet te genereren is. Dus het zijn allemaal dingen die heel ver buiten ons liggen, helaas, waardoor we er een beetje van afhankelijk zijn. En dat is precies een van de opgaven waar we voor staan. Kunnen we dingen verzinnen waardoor we wel grip krijgen op een aantal van deze stromen? En als het niet kan op de huidige grondstofstromen, zijn er dan dingen te verzinnen hoe we toch waarde kunnen toevoegen aan die stroom, dat het wel weer iets waard wordt. Ja. Oké, okay, nog meer vragen?
Moet je uitleggen over de grondstofverpakkingen
uitkomen? Oh ja, over die... Even kijken. Deze. Ja, en... Op enig moment is er een kentering geweest rondom de plastic verpakkingen. En is eigenlijk met terugwerkende kracht gezegd, we gaan het vanaf nu heel anders doen, want we willen op een andere manier het kunststof inzamelen, we willen op een andere manier dat ook verwerken en dus ook verrekenen met elkaar. En dat is vervolgens met terugwerkende kracht gegaan. En dat is een deal die voor heel Nederland, voor alle verwerkers gold. En wij waren een van de laatste twee partijen die nog een deal moesten sluiten. Want in alle gevallen gold dat het financieel in ons nadeel zou zijn. Nou hadden we in de risicoparagraaf daar ook 4,5 ton voor opgenomen. En nou zijn we in die zin uit deze specifieke deel op zich goed uitgesprongen. Want uiteindelijk hebben wij het kunnen afsluiten met een totaal met alle plussen en minnen van 1,5 ton in de min in plaats van 4,5 ton. Maar dat betekent leuk dat je risicoprofiel met 4,5 ton kan dalen. Maar tegelijkertijd moet je dus wel nu hebben moeten afrekenen. En moet je gewoon 1,5 ton neerleggen uit deze specifieke begroting. Dus dat was waarom deze, en dit is dus een incidentele, hè. Die anderen die hebben natuurlijk veel meer een structurele doorwerking ook naar andere jaren. Want dit was gewoon eenmalige afkopen. Dit geldt ook voor de jaren 2015 en 16. Eenzelfde deal moet nog gesloten worden voor de jaren 17 en 18. En bij 15 en 16 waren we een van de laatste partijen. 17 en 18 is nog de volle breedte in de hele afvalbranche, zeg maar, met alle plastic partijen, hoe we daarmee omgaan. Dus ook daar moeten we nog wel een keer een deal voor sluiten met elkaar. Maar dat zal, naar ik verwacht, niet dit jaar zijn. Nog andere vragen?
Zit een deel van de verklaring ook in het feit dat het aanbod in Nederland groter wordt vanwege alle gemeenten die bezig zijn met scheiden? Of is het echt een mondiale markt?
Ja, of het inderdaad de vraag is, ik weet niet of iedereen het meegekregen, maar ik herhaal hem toch maar eventjes. Ligt het nou aan het feit dat we in heel Nederland beter aan het scheiden zijn en daarmee meer volume realiseren, dat die markt zo verzadigd raakt? Of ligt dat toch aan grotere dingen, zeg maar? Nou, zoals ik net al zei, het zijn echt mondiale markten. Dus het papier kunnen we hier niet meer kwijt, omdat ze in China het niet willen hebben. En zo plat is het. En dan is die paar ton die wij meer of minder produceren, is voor onze blijfsopstelling heel mooi, maar maakt voor de Chinese verwerkingscapaciteit zeg maar helemaal niks uit en doet ook niks op die prijsmarkt. Die paar ton die wij als Nederland dan extra produceren. Dus, en zo. Nog andere vragen?
Om een idee van het bedragen te krijgen, verdeeld over de huishoudens in Nederland, over hoeveel geld hebben we dan?
Verdeeld over de huishoudens in...
1,1 miljoen verdeeld door
de huishoudens. Ja, zo. Ja, je kunt inderdaad een reeksommetje doen van 1,1 miljoen tekort gedeeld door zoveel huishoudens. Maar het is natuurlijk zo dat voor 2019 hebben we natuurlijk nog gedekt uit onze eigen weerstandscapaciteit. Dus je kan zo zeggen dat zat al in het spaarpotje wat we nog hadden om die risico's op te kunnen vangen. Je kunt natuurlijk voor 2021, zou je kunnen zeggen, daar voorzien we dat wel, willen we dat weerstandsvermogen hier, willen we dit ombuigen en toch weer een klein beetje gaan sparen om tegemoet te kunnen komen in die risico's, zodat we niet met dit soort vervelende boodschappen moeten komen. Dat deze twee weer bij elkaar komen. Dan kunnen we wel uitrekenen, zeg maar, en dat hebben we ook gedaan, daar komen we zo bij de begroting wel op, dat we hierbij kunnen zetten per inwoner, per huishouden, om zeg maar dat weerstandscapaciteit weer een beetje beter op orde te brengen. Maar ik weet niet of dat helemaal de vraag raakt. Ja. Ja, maar het is ongeveer, het wordt net even snel voorgerekend met een ezelbruggetje, maar het is ongeveer 11 euro. Maar het is niet zo dat dit betekent dat dus automatisch de inwoners er nu 11 euro erbovenop krijgen. Nee, want deze 11 euro hadden we al gespaard met z'n allen. Hier hadden we nog een potje voor staan. Alleen nu is het potje leeg. Dus als we nu weer een dergelijke tegenslag hebben, dan moeten we inderdaad wel kijken van, nou, moeten we dat op die manier bovenop de afvalstofheffing zetten. En zo meteen bij de begroting komen we daar nog wel op terug, want dan gaan we hier natuurlijk ook nog over hebben.
We zien het risicoprofiel sterk stijgen. Waardoor stijgt dit risicoprofiel zo sterk ten opzichte van eerdere jaren?
Dat zit omdat vooral is dat kunststof. Die hele kunststofverpakkingen discussie die zit hier onder andere in verwerkt. Dat we op een gegeven moment, dat we over een aantal jaar, vanaf 2015, 16, is het eerst een paar jaar, hebben we nog geen signaal gekregen dat het verwerkt moest worden. En hier kreeg men in één keer de boodschap, ja jongens, we gaan het wel met elkaar moeten verrekenen. En toen hebben we dat dus moeten opnemen in het profiel. Dus wat specifiek onder jouw kunststof, zeg maar, heeft vooral ook voor gezorgd voor een enorme stijging. Het voordeel van de afkoop van die twee jaar is dat je daar straks een relatieve daling ziet. Alleen krijg je straks weer andere risico's die toch leiden tot een stijging. Maar daar komen we straks nog op. Maar het zit vooral in de kunststofverpakkingen. Nog andere vragen?
Het risicoprofiel is 5,1. Dat is €56 per huishouden.
Nee, volgens mij.
Het risicoprofiel aan zich, dat is 5,1. Dat is niet het tekort van afgelopen jaar.
Nee, zeker niet. Nee. Dit wil niet zeggen dat dit het tekort was van de afgelopen jaren. Dus inderdaad, dit zijn de risico's die we voorzien. En als alle risico's zich voordoen, dan is dit wat we eigenlijk aan reserves moeten hebben om die klap op te kunnen vangen. Dat is het een klein beetje. Dus daar zie je dus dat we op enig moment zijn die lijnen gaan kruisen. En daar is het een beetje misgegaan. Zeker omdat dit natuurlijk heel steil omhoog ging. En toen zijn we ook heel snel gaan interen, met dat risico's zich gingen voordoen. En ja, nu staan we dus op nul.
Welk deel of percentage van het verlies over 2019 is toe te schrijven aan de nieuwe inzamelmethode?
Ja, dat is natuurlijk best een lastige. Ongeveer de helft. Waarbij het niet zo is dat de helft, zeg maar, structureel is. Een belangrijk deel wordt ook veroorzaakt door incidentele zaken. Bijvoorbeeld, we hebben de hele maand juli hebben de bakken gewoon opengezet. En hebben gezegd, daar rekenen we niks voor. Dat betekent wel een inkomstenderving, die je natuurlijk aan de voorkant in je theoretische model wel hebt meegenomen. Maar omdat we hebben gezegd, in die periode mogen mensen dat gewoon gratis aanbieden. En dat scheelt toch weer anderhalve ton uit mijn hoofd, wat je aan inkomsten mist. Ja, trommels. We hebben trommels moeten ombouwen. En aanvankelijk staat hij nu nog op 60 liter. En dan zie je dat, we hebben gezegd, op 1 juli gaat het in. En het belangrijkste is dat inwoners hun afval kwijt kunnen. En dat betekent ook dat we successief, we kunnen niet zeggen, we stoppen even en we gaan alle 750 containers ombouwen of voorzien van kleinere trommels. Nee, we hebben gezegd, met name de dienstverlening, de service aan de inwoners moet doorgaan. Maar dat betekende wel dat het nog best lang heeft geduurd voordat we gefaseerd alle trommels van 60 naar 30 liter hadden omgebouwd. En in het begin hebben mensen dus voor tarief 30 liter gewoon nog 60 liter zakken kunnen weggooien. Ik weet nog wel van een hoop Facebook berichten die riepen, je kan nog heel lang, kan ik nog steeds grote vuilniszakken kwijt voor het tarief van een kleintje. Nou, dat zijn dingen die je incidenteel natuurlijk in dit jaar wel ziet. We zijn dus ook heel erg benieuwd naar de resultaten voor het aankomende jaar, waarin we al deze incidentele financiële tegenvallers natuurlijk niet meer hebben.
Maar je moet toch dekking hebben als die risico's van 5,1 miljoen zich voordoen. Dan moet dat toch in de loop van de komende jaren bijgeplust worden.
Ja, je moet inderdaad dekking hebben om die risico's af te kunnen dekken. Dus we moeten inderdaad zorgen dat we die blauwe lijn weer bij die oranje lijn krijgen. Want dan kun je inderdaad zeggen van, we hebben natuurlijk een aantal jaar geleden, zat er zoveel in de spaarpot dat ik snap dat de gemeente hebben gezegd, dat is veel te veel ten opzichte van de risico's die je hebt. Maar inmiddels zien we het omgekeerde verhaal. Nu hebben we zoveel risico's en hebben we zover de boel leeggeschraapt dat we nu geen enkele klap meer kunnen opvangen. Dus het klopt. We moeten inderdaad zorgen dat we dit ombuigen. En dat we tegelijkertijd alles op alles zetten om onze risico's ook om te buigen de andere kant op. Dat die weer afnemen. En zometeen bij de begroting hebben we daar een verhaal bij en een plaatje bij hoe dat, waarin we dat kunnen laten zien.
Als je businessmodel verlies oplevert en de toekomst laat zien dat dit hoogstwaarschijnlijk niet anders gaat worden. Wordt het dan nu tijd om eens heel goed naar je model te kijken? Welke andere mogelijkheden ziet AVI op korte en middellange termijn?
Ja, misschien is het goed de vraag is even, als dit dan het businessmodel is en je leidt zo weer verlies, is dit dan wel het juiste model? Die zou ik graag even zo meteen naar de begroting willen doorverwijzen. Want dan zie je dat we wel degelijk in een paar jaar tijd het denken om elkaar te krijgen om een aantal zaken om te buigen. Als het gaat om risico's en het weerstandsvermogen weer op peil te krijgen. Dat we in een paar jaar wel degelijk weer dit op orde hebben. Daar komen we zo dan bij de begroting nog wel terug.
Ook een structurele dividenduitkering uit de realisatie-BV zal toch meegenomen moeten worden? Ook een structurele dividenduitkering uit de realisatie-BV zal toch meegenomen moeten worden?
Een structurele dividenduitkering uit de BV's? Nou ja, structureel. Een dividenduitkering is sowieso niet structureel, want je kijkt per jaar wat je zeg maar, hebt om aan dividenden uit te keren. De jaarrekening voor de BV's is nog niet vastgesteld, dus de Raad van Commissarissen heeft nog niet vastgesteld, dus officieel weten we nog niet eens wat eruit gaat komen. Maar als ik door de ogen kijk, gaat daar niet heel veel uitrollen dit jaar. En verwacht ik niet dat we daar nou onze hoop op moeten gaan vestigen. Het is fijn als er wat komt, maar het zal niet heel veel zijn, verwacht ik ook daar. Maar daarvoor moeten we eerst even de Raad van Commissarissen afwachten die daar de jaarstukken voor vaststellen. En dan zien we zelf wat overblijft voor dividenduitkering.
Zelf grondstoffen
werken? Zelf grondstof werken, nou, dat is een interessante. Dat is een van de opties die we ook zometeen bij de begroting de revue willen laten passeren. Om te kijken inderdaad, kun je daarmee een trend breken. Hè? Want we zijn nu heel erg afhankelijk dus van derden, van mondiale spelers. Wat kunnen wij nou doen om zelf meer grip te krijgen? En dat zou onder andere kunnen door meer positie te pakken, meer onderdelen te pakken uit die keten waar we nu zo afhankelijk van zijn. En dit is zeker een manier. Ja.
Hoe is het bij andere gemeenten en hoe gaan we dit oplossen?
Ja. Hoe is het bij andere gemeenten, hoe gaan zij dit oplossen? Ja, hoe ze het gaan oplossen weet ik natuurlijk ook niet. Want dat hangt ook van de creativiteit daar af. Het hangt natuurlijk van een heleboel dingen af. Het hangt af van hoe hun weerstandsratio is. Hè. Dus hebben zij nog wel wat reserves en mogelijkheden om hier wat in te betekenen. Het hangt af, er zijn ook afvalregio's waar gemeenten bijvoorbeeld een deel van de verwerkingskosten, de uitvoeringskosten voor een rekening nemen. En dus niet alles doorbelasten aan de inwoners via de afvalstoffenheffing. Dat zou natuurlijk een optie kunnen zijn. Dus het hangt heel erg af van de manier waarop ze denken wat de beste manier is om het gat dicht te krijgen. Ja.
Komt die afkoopdeal na 2018
dan
niet meer terug?
Ja, nee, de afkoopdeal na 2018 komt inderdaad niet meer terug. Want we hebben vanaf, ook even goed te denken, vanaf na 19 niet meer, maar volgens mij is 19 als soort overgangsjaar, daar hebben we al bijna plat. Het spannendste is nog na 15, 16, 17 en 18. Dat zijn de twee jaren die er nog toe doen. Vanaf nu geldt er namelijk een andere deal gesloten met de hele verpakkingenbranche. En hebben we een veel gunstiger manier, voor ons gunstiger althans, om van ons plastic af te komen tegen voor ons gunstiger tarieven.
Welk deel of percentage van het verlies over 2019 is toe te schrijven aan de nieuwe inzamelmethode?
Ja, die hebben we al een beetje gehad.
Dat zijn de kwijt van niet goed gescheiden afval. Dat wordt verwijderd. Dus het systeem dat we nu hebben, niet failliet, de grondstoffen eigenlijk niet gaan opnemen.
Ja, dat zijn eigenlijk twee vragen. Hè? De tweede was in ieder geval, zijn we eigenlijk nog eens goed?
Nou, het systeem niet failliet, de grondstoffen eigenlijk niet gaan opnemen. Ja, is het nog wel zinvol?
Precies. Is het systeem niet failliet nu de grondstoffen niks volbrengen? Nou ja, strikt genomen, ja, eigenlijk wel. Het is in ieder geval niet meer de manier om te zeggen, hey, dat is ons verdienmodel. Daar zit onze cash cow waarmee we zeg maar, onze inwoners tegemoet kunnen komen als het gaat om de afstofheffing. Dus daar moeten we nieuwe dingen voor verzinnen. En een van die nieuwe dingen zou kunnen zijn, kunnen wij op die grove grondstoffen die we nu inzamelen, kunnen we daar een slag overheen maken? Kunnen we daar een fijne grondstof van maken? Of kunnen we daar misschien zelfs wel een half fabrikaat of een granulaat of naar verzin het. Er zijn verschillende dingen die je zou kunnen doen wat weer waarde toevoegt. En die ook nog een keer bijdraagt in het hele circulaire proces om minder weg te laten vloeien uit zeg maar de mooie cirkel. Dus, maar dan moeten we inderdaad wel anders gaan kijken. We moeten wel op een andere manier gaan kijken hoe we dat kunnen gaan doen. Absoluut. Nee, want kijk, laten we ook daar duidelijk op zijn. Nu krijgen we in ieder geval nog wat geld voor onze grondstoffen. Zelfs als ze naar nul gaan, dan krijg je er niks meer voor. Dat is ook heel jammer. Maar het verwerken van restafval kost geld en wordt ook elk jaar duurder, omdat het Rijk, zeg maar, de belasting op het verbranden van restafval steeds verder verhoogt. Dus niks doen is geen optie. Hè. We moeten vooral weliswaar kijken of we slim iets kunnen verzinnen dat het toch iets oplevert. Maar aan de andere kant, ja, niks doen is geen optie. Alles bij elkaar gooien is geen optie, want verbranden is nog vele, vele malen duur.
En het afval wordt verbeterd.
Ja, bij afkeur van grondstofstromen, dat is ook wel een interessante. Want afkeur heeft eigenlijk met twee componenten te maken. Aan de ene kant de vervuiling die optreedt op het moment dat inwoners bijvoorbeeld echt verkeerde dingen bij de verschillende grondstofstromen stoppen. Als dat een bepaald percentage overschrijdt, dan wordt zo'n partij afgekeurd, of wordt een deel van die partij afgekeurd. En dat betekent eigenlijk een paar dingen die opstapelen, namelijk het gedeelte wat wordt afgekeurd. Daar krijg je niet alleen geen opbrengst voor, maar dat wordt vervolgens als restafval verbrand. En dan krijg je dus een rekening voor, dus in één keer wordt een plus voor de min. Dus dat helpt dan niet mee. Bovendien is het zo dat is de ene kant, hè, dus dat is aan de inwoner, aan de inzamelkant. Tegelijkertijd, omdat die verwerkers niks meer weg kunnen zetten op die mondiale markt, worden ze steeds kritischer in wat ze toelaten. En zien we zeg maar steeds strengere eisen op hoe schoon het moet zijn. Dus behalve dat de vervuiling al sowieso iets toeneemt, zien we ook nog eens een veel strengere toelatingseis op hoe schoon het moet zijn. En dat leidt dus ook sneller tot afkeur, sneller tot iets wat tot minder opbrengst in ieder geval leidt. Ja, dat is een beetje jammer. Ja.
Hoe zou dit plaatje uitzien als we nog de oude inzameling zouden hebben? Kun je iets zeggen over hoe verhoudt de prijs van nieuwe grondstoffen zich tot hergebruikte grondstoffen?
Ja, dat is wel een heel interessant. Het laatste stuk sowieso. Hoe verhoudt hergebruikte grondstoffen zich tot nieuwe grondstoffen? Je ziet natuurlijk dat op het moment dat de grondstofprijzen dalen en als wij bijvoorbeeld zouden kunnen verwerken, daarom zou dat best een interessant onderdeel zijn, zouden wij iets aan die keten kunnen toevoegen, zodat we minder minerale grondstoffen verbruiken, hè, dat we minder van de aarde verbruiken en meer in die cirkel kunnen houden, in die circulaire economie kunnen houden. Dus dat is sowieso beleidsmatig gezien heel interessant. Maar ook financieel gezien kan het ook heel interessant zijn. Op het moment dat die prijzen onder die grondstofstromen helemaal onderuit slaan, we krijgen er niks meer voor. Kunnen we beter kijken hoe we nog wat waarde kunnen toevoegen. En het eerste deel van jouw vraag?
Hoe zou het plaatje uitzien als we nog de oude inzameling zouden hebben?
Ja, als we nog de oude inzameling zouden hebben, dan zouden we waarschijnlijk veel meer kilo's restafval nog hebben. Dat zag je. Ik kan hem even terughalen. Ja, dat zie je hier, dat in de eerste helft van het jaar dus onder het oude regime nog op 124 kilo zitten. En in de tweede helft van het jaar op 77 met gemiddeld op 100. Dat betekent dat als we nu gewoon doorgaan op de oude weg, en we zien het ook in andere afvalregio's, hè, waar ze nog ruim boven de 100, soms zelfs tegen de 200 kilo aan zitten, die betalen helemaal de hoofdprijs. Want dat betekent dat dit dus in deze kilo's allemaal verbrand moet worden. Tegen dat hele dure tarief, wat elk jaar nog duurder wordt door die toegevoegde belastingen. Dus ook dit wordt steeds duurder. En ik weet niet of u zich het kunt herinneren, maar bij vorig jaar hebben we ook gezegd, bij de vaststelling van de nieuwe tarieven, hadden we ook even het rekenplaatje gedaan, wat er zou gebeuren als we zeg maar al die kilo's zouden moeten verbranden. En toen zouden we qua verhoging op het tarief, zouden we nog 50 euro meer hebben moeten vragen. Puur omdat je dan op veel meer kilo's zit die je moet verbranden. Dat is hartstikke zonde. Voor de portemonnee zonde, maar ook nog eens keer omdat je zeg maar, aan je circulaire doelstelling ook nog vinding doet.
Hebben wij voldoende volume om inderdaad om zelf afval te verwerken, slash nieuwe producten produceren? Gaat dit wel wat opleveren of wordt dit behandeld tijdens de begroting?
Ja, dus om het laatste te beginnen. We willen inderdaad zo meteen bij de begroting even terugkomen op welke mogelijkheden zien we nou om inderdaad slimme andere combi's te maken die ook te maken hebben met of wij zelf wel voldoende volume hebben, met wat we inzamelen. Dus als het goed is, ga ik daar inderdaad straks nog wel eventjes op in. Waren dit zo'n beetje de vragen?
Onder het oude regime werd al het restafval dus verbrand. Er vond dus geen nascheiding plaats.
Er vond dus geen nascheiding plaats.
Nee, dat klopt. Naastscheiding is overigens, en ik weet dat die discussie die speelt, en daar gaan we ook nog wel een keer, willen we ook eens een keer goed op een rijtje zetten. Naastscheiding is eigenlijk alleen interessant in die gebieden waar de bronscheiding, dus aan de voorkant, zo weinig oplevert. Hè, dat je zegt, ik weet bijvoorbeeld van Rotterdam, die haalde maar tussen de 2 en de 8 kilo op aan plastic. Ja, die 2 kilo plastic, dan stopt dat dan maar bij het restafval, dan houden we het er straks wel uit. Want de rest, die andere 26 kilo plastic, zit toch al in het restafval. Bij ons zijn die getallen net andersom. Wij halen 26 kilo schoon plastic op aan de voorkant. En dan krijg je er ook meer voor, daar kun je meer mee in circulaire zin. Dus schoon plastic, omdat het niet vermengd is met alle andere stromen. En er zit nog 5 tot 8 kilo in het restafval. Nou, we kunnen zeker naar de toekomst toe dus gaan verkennen. Dus kunnen we die er ook nog uithalen. Maar dan zal het hooguit een combinatie worden van bron plus nascheiding. Want ja, die laatste kilo's eruit halen, dat wordt natuurlijk steeds moeilijker. En zal steeds meer inspanning vragen om dat voor elkaar te krijgen.
In Amsterdam gaan ze stoppen met voorafscheiden. Ook mede omdat afvalstromen schoner zijn en meer welkom bij verwerkers. Hoe zit dat dan?
Ja, nou ze stoppen er inderdaad mee. We kennen overigens de projectleider die in Amsterdam het werk doet. En het aardige is dat ze stoppen er daarmee precies eigenlijk om de reden waarom het ook in Rotterdam stopt. Ze halen gewoon aan de voorkant te weinig op. Ze moeten toch nascheiden om zeg maar, hun doelstellingen te kunnen halen. Ja, en dan kun je, als je toch moet nascheiden om dat allemaal te halen, dan pak het maar in één keer mee als je in de voorkant maar zo weinig kunt ophalen. Dus die overweging geldt voor Amsterdam ook. Plasticverwerkers zijn echt, laten we dat wel mis om meteen uit de wereld te helpen, veel blijer met het schone plastic wat wij ophalen. Dat is een hele schone fractie. Dan wanneer je dat zeg maar het plastic wat je nog haalt uit je totale restafval. Dat is veel vervuilder. Met sommige plastics kun je niks meer. Daar zitten wel degelijk voordelen aan, sowieso aan het aan de bron ophalen. Maar als het moet, hè, als we in de combinatie iets kunnen en we gaan op termijn zeggen met elkaar, we moeten nog verder. Dan moeten we eens kijken of er in de combinatie wel degelijk iets te vinden is. Maar dan moeten we gaan verkennen met elkaar.
Is er ook nog prijsdifferentiatie afhankelijk van de kwaliteit van de grondstoffen die je aanlevert?
Ja, niet qua eenheid, zeg maar, in tonnage. Hè. Je spreekt een prijs af per ton schone grondstof. Alleen het percentage vervuiling wat erin zit, kan wel degelijk zeg maar, van invloed zijn op de totale prijs die je voor een vracht krijgt. Dus daar zit hij met name. Maar strikt genomen geldt er een eenheidsprijs die je afspreekt voor de grondstofstromen. En misschien is het wel aardig om te vertellen dat ik heb inmiddels een flink rondje gemaakt door Nederland langs andere afvalregio's. En er zitten allerlei afvalmakelaars tussen die de grondstof moeten behandelen. Daar hebben wij ons niet bij aangesloten omdat het heel veel geld kost. En het leuke is dat wij betere prijzen krijgen voor onze grondstoffen dan via al die grondstofmakelaars waar je een duur lidmaatschap voor moet betalen. Het is toch wel aardig dat we kennelijk op de een of andere manier in ieder geval nog wel de prijzen storten wel eens wel in, maar dan zitten we in ieder geval nog steeds aan de bovenkant kennelijk van die markt. Dat waren de vragen voor nu over de jaarrekening. Even kijken. Ja. Gaan we zo meteen verder met de begroting. Ik hoor 7 minuten pauze. Kwart voor 8 verder, kopje koffie, plaspauze en dat is het. Tot zo.
Deze staat nu gemuut. Ze laat dat niet gemuut. Ze deed dat zo.
Oké, dan gaan we weer. Oké, even zien. Is iedereen er weer? Iedereen terug van koffie halen of iets anders? Dan gaan we naar het tweede deel over de begroting. Op basis van de kadernoten uiteraard, die we eerder ook al hebben gepresenteerd. De uitgangspunten. We hebben een aantal uitgangspunten geformuleerd in de kadernoten, een aantal doelen ook benoemd. En een van de zaken waar we in ieder geval van hebben gezegd, daar moeten we nu echt goed naar kijken, is de ontwikkeling van de nieuwe afvalheffing. Dus daar gaan we zo meteen natuurlijk ook op in, wat de consequenties zijn voor je uiteindelijk de tarieven. Het weerstandsvermogen AVU, we hebben het net al uitgebreid over gehad. Hier gaan we zien wat dat betekent en wat het voorstel is vanuit het Duits bestuur. En alvast een voorkeursscenario over de inrichting van basis versus variabele tarieven. Dus het gedeelte wat je via de BSR in één keer krijgt en het gedeelte wat je per levering, per aanbieding betaalt. Daar komen ze ook nog op. Want op een aantal van deze zaken wordt straks ook de zienswijze van de raden gevraagd. Maar daar komen we straks van terug. Nou, vanuit de kadernota, maar dat waren uiteraard de kaders voor deze begroting, hadden we een aantal zaken genoemd waar we op in wilden zoomen. Beleidsmatig gezien, circulariteit, investeren in verbeteren van de kwaliteit van grondstof. We hebben gezegd, we moeten nu vooral prioriteit krijgen, want kwantitatief gaat hartstikke goed. We zien die kilo's restafval teruglopen, maar we moeten nu vooral investeren in verbeteren van de kwaliteit van de grondstof. We moeten ook, hebben gezegd, investeren in de voorspelbaarheid. Wat meer prijsstabiliteit en kostenbeheersing te krijgen. Die grafiek die we net zagen, waarbij het van zo hoog naar zo laag gaat en andersom. Je wilt dat wat netter bij elkaar hebben, zowel de risico's als je weerstand. En je wilt graag dat dat ook niet zo bij elkaar blijft, maar ook dat het een beetje een constante lijn is. Dus daar gaan we op inzoomen, eigenlijk via een drietal onderdeeltjes. Daar ga ik zo meteen nog wel even op in. Verder hebben we gezegd de leefbaarheid. Het continueren van ons partnerschap als vanuit beheer openbare ruimte, dat we ook in het kader van duurzaamheid en leefbaarheid voor de huidige generatie al heel wat doen om een fijne leefomgeving te realiseren. Nou, dat gaat goed, beleidsmatig blijven we daar gewoon op inzetten. Duurzaamheid, daarvan hebben we wel ook gekeken van, goh, is er een mogelijkheid, daar komt er straks wel even bij, hè, is er een mogelijkheid dat we iets vanuit het solarpark kunnen of mogen ontvangen? Nou, de verwachtingen zijn minimaal, maar daar staat hier even. En tot slot hebben we gezegd, ook in de kadernota, regionaal betrokken. We zijn van de regio, voor de regio, in de regio, voor het bedrijfsleven, voor de verenigingen, als het gaat om papier bijvoorbeeld. Evenementen die we op alle mogelijke manieren sponsoren in de regio, omdat we heel erg van de gemeente, van onze inwoners in deze regio zijn. Toch willen we even, omdat we hebben gezegd, ja, maar het gaat er nu al op aankomen, even inzoomen op met name dit stuk. Het investeren in die voorspelbaarheid en die prijsstabiliteit en kostenbeheersing. Als eerste, want er zijn drie dingetjes, en met name de eerste twee wil ik graag even toelichten. Vergroten van de invloed op de keten als eerste en daarna verbetering van het weerstandsvermogen. En die derde is vooral de interne opgave in alle trends die er nu gaan. Zijn wij zelf als organisatie in staat om voldoende mee te bewegen en voldoende wendbaar te zijn. Maar dit zijn de twee dingen, zeg maar, als het gaat om de financiën, waar we natuurlijk de komende jaren wel de grip op moeten gaan krijgen. En als het gaat om het vergroten van de invloed op de keten, zou je dit plaatje kunnen laten zien. En ik leg hem nu maar even heel kort uit. Eerst even op hoofdlijn. Als we een gesloten keten zouden hebben tussen consumeren en produceren, waarbij afval weer grondstof is en weer gebruikt worden enzovoort, dan is deze keten gesloten. Maar helaas zie je dat op dit moment in de praktijk we af en toe dat uitstapje naar buiten hebben en dan vliegt er van alles uit. En helaas betekent dat dus dat we nog niet de keten gesloten hebben en daar kunnen we van alles aan doen. Zowel beleidsmatig is dat goed, vanuit de circulariteit, maar ook om na te denken over wat kunnen wij daar nou financieel mee. En dan ga ik even een beetje inzoomen, als het goed is. Ja. In de begroting straks zit deze plaat ook en dan kun je hem nog eens op het gemak bekijken. Maar als we beginnen even hier voor het gemak bij consumeren en we gooien weg, dan is het nu, vinden we daarbij aan de inwonerkant dat we vaak het nog niet meer goed doen, dat we niet precies weten hoe werkt dat dan. We vervuilen nog te veel afval, zeker grondstofstromen. En kunnen we afval beter scheiden? Een van de dingen waar we op in moeten zetten is zorgen dat de inwoners snappen wat waar moet. Hè, dat we ze helpen met communicatie, met allerlei campagnes om ervoor te zorgen dat iedereen het logisch vindt dat daar moet. En de andere kant, de strenge achterkant is ook, datgene die niet willen, dat die gaan voelen van ja, jullie moeten toch ook echt meedoen. Want die vervuiling, dat kost ons met z'n allen een hoop geld en we halen onze doelen niet. Nou, dan gaan we verder. Hè. We zamelen in als AVRI, we storten, we zeven, grof. En vervolgens ontstaat er daarna achter de poort bij AVRI, zeg ik altijd maar, gebeuren een heleboel dingen waar die internationale markten een rol spelen. In de eerste plaats hebben we hier de afkeur van vrachten door die vervuiling bijvoorbeeld. Nou, misschien kunnen wij als eerste slag naar het grove zeven, dus dat is het storten en gewoon de grote grove verontreiniging uithalen. Misschien moeten we wel fijn gaan zeven, moeten we gewoon ook veel meer eruit trekken om te kijken hoe kunnen we eruit zwemmen. Nou, dus we hebben per stapje hebben we gekeken van wat zijn nou de mogelijkheden die we zouden kunnen doen om een bijdrage te leveren en aan zowel die circulariteit en de circulaire economie, maar tegelijkertijd ook weer waarde kunnen toevoegen aan diezelfde keten. Dus en wat financieel voor ons weer interessant is. En dit is voor onze inwoners interessant, want dan betalen ze minder afvalstoffen. Nou, dat is de grote opgave waar we nu voor staan. We willen in ieder geval zo min mogelijk steeds minder verbranden en zo min mogelijk nieuwe grondstoffen hoeven toe te voegen aan deze cirkel. Dus daar zit het ultieme doel. En op al die vlakjes, nou, daar moeten we maar eens met elkaar over in gesprek. Want daar liggen wellicht mogelijkheden. Als het gaat om de ontwikkeling van de verschillende verwerkingstarieven, dan hebben we het echt dus over, niet meer over opbrengsten, maar dit zijn, zeg maar, zit aan de kostenkant. Zien we eigenlijk een aantal dingen. We zien dat alle verwerkingsopbrengsten, dus alles wat ons geld op kon leveren in volume en kosten, afneemt. Dus we krijgen steeds minder voor onze grondstoffen. En alles wat ons geld kost, dus net als GFT, maar ook het restafval, wordt alleen maar duurder. En je zag hier nog heel mooi dat de opbrengsten hoger waren dan de kosten. Hartstikke fijn. En we zien ook dat dit echt zo'n jaar is waarin het net andersom wordt. Dat bijvoorbeeld de belasting op restafvalverbranding maakt dat die kosten de pan uitreizen. Maar ook dat onze grootste fractie GFT, die ook geld kost, wat in volume is toegenomen. Wat natuurlijk hartstikke mooi is vanuit je doelstelling dat je zoveel mogelijk grondstoffen wil scheiden. Maar het kost wel geld om het te verwerken. Dus ook daar zie je dat aan de kostenkant schieten we omhoog. Dat betekent, en dit plaatje, althans de eerste twee kolommen, die herkent u misschien al van vorig jaar. En toen we van 19 naar 20, zeg maar, hebben geschetst wat nou een en ander betekent. Wat we voor het gemak even hebben gedaan, vorig jaar hadden we nog apart de BTW apart. Dus als u zich uitgelijkt, moet u even realiseren dat dit de tarieven inclusief BTW zijn. En dan zien we eigenlijk in de loop der jaren dat de verschillende fracties qua volume waar we geld op verdienen, hè, die oranje blokken, dat die qua volume toenemen, maar de prijs zodanig afnemen dat wat ze bijdragen in het terugdringen, zeg maar, of het verminderen van afstofheffing, dat dat steeds kleiner wordt. Je ziet bijvoorbeeld textiel, waar we in 2019 nog 9 euro, de bijdrage van de totale opbrengst, als het, zeg maar, per huishouden was, 9 euro op de totale afstofheffing. Dat was vorig jaar 3 euro en hij komt niet eens meer voor. Hij is gewoon 0 euro, textiel. Hij is gewoon weg. Naar papier van 17 naar 11, nog maar 7 euro. En zo zie je eigenlijk bij al die verschillende zaken die geld opleveren, zie je precies wat net in die vorige grafiek stond. Namelijk, het wordt steeds minder. En moet je nagaan, de volumes nemen toe. Hè? Dus we zamelen steeds meer in en we krijgen desondanks steeds minder geld. Meteen even toen straks de vraag, wat zou er nou gebeuren als het allemaal gelijk was gebleven? Hetzelfde kilo's restafval, dezelfde kilo's grondstoffen. Dan was dit dus nog kleiner en dit nog veel groter aan de kostenkant. En dat gat moet opgevangen worden met afstofheffing. Dus dan zouden de inwoners weer de pineut zijn. Of de gemeenten, als die ervoor zouden kiezen om een deel van dat stuk te pakken. Nou, wat we zien ten opzichte van de vorige jaren, we hebben, zeg maar, een aantal dingen hebben gewoon op rijtje gezet. Waar zitten nou de verschillen? De uitvoeringskosten, nou, dat zijn vooral de indexeringen en de cao-loonkosten en dat soort dingen. Daar zit eigenlijk relatief weinig beschuiving in. We zien vooral bij de verwerking een aantal zaken. Als je nagaat dat het aantal kilo's restafval zo sterk is gedaald, dat desondanks het aandeel in de kostenkant 22 euro was en nu 23 euro is. En dan kun je nagaan wat er was gebeurd als we nog hetzelfde volume hadden gehad als vorig jaar. Wat nieuw is in deze kolom, wat we nu hebben opgenomen, hebben gezegd, we staan qua weerstand op nul. We hebben nul reserve en we zullen weer een spaarpotje moeten opbouwen. Een aantal mensen gaven het ook al aan in de vraag straks, hey, moeten we dat niet gaan doen? Ja, dat moeten we gaan doen. En dus hebben we dat apart inzichtelijk willen maken van we moeten, om aan die risico's het hoofd te kunnen bieden, weer een spaarpotje gaan opbouwen. En voor het aankomend jaar beginnen we met, is het voorstel, om daar 12 euro voor op te nemen. En we komen er zo nog wel even op, want je ziet volgens dat vervolgens weer afneemt. Maar we hebben even dit nodig om even een buffertje te bouwen, zodat we risico's het hoofd kunnen bieden. Hier nog een keer dezelfde kolommen voor 21. Met daarnaast even, waar komt dat allemaal door? Nou, een aantal hebben we net al genoemd. Het dalingmarkt, vergoeding textiel, idem voor papier. Nou ja, zo zitten er een aantal zaken in die corresponderen met de nummertjes die hier staan. PG staat, verbetering weerstandsvermogen AVRI. Willen we in ieder geval weer op een miljoen uitkomen. Dat betekent dat 12 euro op die, in het totale kostenoverzicht. Nou, zo zie je voor alle verschillende onderdelen dat die op de een of andere manier te relateren zijn aan die verschillende blokjes in het schema. Dat is nu niet allemaal behandeld, maar dan wordt het wel heel veel. Maar dit zal even wat maken. Wat wel belangrijk is om te noemen, want ik heb net deze twee er tegenover gezet, omdat we die al op draag kunnen zetten. Maar dat we hier ook nog een aantal PM-kosten hebben, die ook nog eens een keer roet in het eten kunnen gooien. Of misschien wellicht ergens nog een bezuinigingetje opleveren. Maar laten we dat ook niet vergeten, daar zulke PM'en zitten er ook nog tussen. Maar deze is wel het spannendste eigenlijk, die van onder L staat. Die dekking verwacht tekort 2020. Ik gaf net al aan dat we vandaag te horen hebben gekregen van de accountant dat dat niet kan. Dus dat we die niet als extra opslag voor de tarief 21 mogen opvoeren. Maar dat we dat moeten verwerken in 2020. En hoe, daar gaan we nog naar kijken. En dan komen we ongetwijfeld nog bij u terug. Maar je kan in ieder geval niet op deze manier. Verder zijn we natuurlijk al een poos met elkaar in gesprek in de regio. Om te kijken hoe gaan we nou om straks met de circulaire werken van incontinentiemateriaal. Mochten de ARN besluiten om inderdaad tot verwerking over te gaan, dat ze dat willen doen. Nou, dan moeten we kijken wat dat nog betekent aan eventueel opslagen en hoe we dat per gemeente zouden willen verrekenen. Een alternatieve inzet voor de verenigingen in het basispakket, de papierverenigingen. Degene die nu voor de papierinzameling, dan moeten we ook nog kijken wat dat betekent en of dat nog financiële consequenties heeft, linksom of rechtsom. De herinrichting van de milieustraten. De milieustraten zijn aanzienlijk verouderd, zijn ook, zeker die in Tiel is ook veel te klein gedimensioneerd. Met een hoop gedoe. En hebben we het nog niet eens over nu in coronatijd. Dat er 1,5-2 uur wachttijd is met verkeersregelaars. Maar ook onder normale omstandigheden. Dan merken we dat die milieustraten niet goed meer voldoen. En bovendien nog erg gericht zijn op het inzamelen van materialen. En veel minder gericht zijn op. Wat kunnen we nou opnieuw nog in circulatie brengen? Kunnen we daar eens slim over nadenken? En dan zie je moderne milieustraten veel beter op inspelen. Maar vooral de krapte. Het feit dat we niet meer uit de voet kunnen met die milieustraten. Daar loopt nu een onderzoek voor en de uitkomsten daarvan zullen we ook nog weer terugleggen in het AB en komen we nog wel over te spreken. Dan is er nog een voorstel bezuiniging PMD-zakken. Dat is een bezuinigingsmogelijkheid. Daar kunnen we wellicht juist weer eens een paar uurtjes misschien terugverdienen als onderdeel van deze hele staat. En hetzelfde geldt voor de verkenning of we iets met de btw-percentage nog kunnen doen. Nou, dat zijn allemaal zaken die moeten we gewoon eerst eens op een rijtje zetten. Daar lopen al onderzoeken voor. Of vinden gesprekken plaats, ook ambtelijk, hè, met de andere organisaties van de verschillende gemeenten. Zijn of worden deze straks gewoon besproken om te kijken welke mogelijkheden zijn er. Maar die zijn er dus wel. En die kunnen soms dus nog een verhogende werking hebben op het totaal. Dit is een plaatje waarin de rode lijn laat zien wat de gemiddelde afstofheffing in Nederland is. Met hier aan het eind op basis van de meest recente gegevens van Coolo, die 8% rekent. Dat hebben we ook hier eventjes doorgetrokken. Dit is de lijn waarin AVR, regiogemeente, de afstofheffing de afgelopen jaren, hoe die zich heeft ontwikkeld. Op een moment, 2010, zijn we zij komen van boven het Nederlands ruim ondergedoken. Hebben we echt ver onder dat gezeten, zowel het niveau van landelijk, maar ook het niveau van 2010. En je ziet dat we daar eigenlijk nu pas weer gaan aankomen bij het niveau van 2010. Waarbij het zo is dat als we reserves hadden gehad, dan hadden we kunnen volstaan met die groene lijn. Maar die 12 euro waar ik het net over had, dat is precies dat stukje waarom je zeg maar eenmalig even extra moet pieken. Om dat vervolgens weer langzaam af te bouwen, zoals je ziet. En dan vlakt die lijn ook af. Dat is even wat dit plaatje laat zien. Het laat ook zien dus dat we de pijn nu aan het pakken zijn. Dat we, en ik kom daar zo meteen in een ander plaatje ook nog wel terug. Maar dat wij wel voorzien dat dit op enig moment afvlakt, omdat we wel op de goede weg zijn. Ja? Oh, excuus. Zal ik proberen. Ja. Het is of dit scherm of dat scherm. Het is, en hier wil ik wat aanwijzen af en toe, maar ik zal mijn best doen om... heel goed, dankjewel. Nou, dat was even over het investeren in de voorspelbaarheid als het gaat over het onderdeel vergrote invloed op de keten en de verbetering weerstandsvermogen. Hebben deze. Hier zie je net bij de jaarrekening hebben we het stuk eigenlijk gepresenteerd tot hier. Dit was het eerste stuk. Namelijk tot en met 2019 uiteraard. En we voorzien met een piek nog over 2 jaar in 2021 voor 6,2 miljoen in het risicoprofiel. En daarna zien we hem afnemen. En uiteindelijk zien we op het moment dat we per 2021 nu de in de afstoffenheffing die 12 euro er bovenop zetten. En dat later wordt dat iets minder en minder en minder. Want dan zijn we aan het sparen. En dan zien we dat langzaam die lijnen weer bij elkaar komen. En dan ontstaat weer een gezondere situatie. Namelijk dat je spaarpotjes ongeveer op lijn komen met je risico's die je loopt. Dat zich iets voordoet. dan heb je daar voldoende voor in huis. Dus we komen hier voornamelijk grote overschot. En we zitten nu in, echt wel in een fase met ongedekte financiële risico's. Dus best wel tricky voor een paar jaar. En we gaan alles op alles zetten om zowel aan deze kant wat te doen. Om ervoor te zorgen dat we weerstandsmogen capaciteit op orde krijgen. Maar ook aan deze kant wat te doen om die risico's zoveel mogelijk te dempen. En te kijken wat we kunnen doen om die risico's zoveel mogelijk te verlagen. Nou, voorstel dus voor 2021 is om te beginnen met 1 miljoen te gaan sparen. En dat betekent omgekeerd de volging van die 12 euro per huishouden, die net ook al in dat blokje terug te vinden was. En het voorstel om vervolgens dat over die verschillende jaren zeg maar, te laten afnemen. Dus je zag ook net die lijn afvlakken en weer licht naar beneden gaan. Dat komt die plus 12, wordt daarna plus 10, plus 6. Niet erbovenop, hè, maar dat wordt dan verlaagt u dus ook in trapjes voor dit onderdeel. Kijk, indexeringen gaan natuurlijk door. Dus het kan zomaar zijn dat er op andere onderdelen wel degelijk nog kostenstijgingen zijn. Maar als het gaat om die opbouw op het weerstandsdeel. Zeg, wil ik nu 12 euro doen en dat aandeel 12 euro kan het jaar erop naar beneden naar 10. 23 naar 6 en 24 naar 6. En dan zouden we, gelet op alle andere ontwikkelingen als die gelijk blijven, daarmee uit moeten kunnen komen. En komen die lijnen weer bij elkaar. Nou, dit is misschien ook wel even nog interessant om te weten. Als je nou die grote piek, dat risicoprofiel van 2021, die 6,2 miljoen, als je die in één keer zou willen afdekken, wat kun je dan doen? Dan zou je nu in één keer 64 euro extra op die afstofheffing moeten doen. En ook voor duidelijkheid, dat is dus 64 euro bovenop die 12 euro die bovenin staat, die in de eerste regel staat. Dus dan zouden we in totaal, zou je dan in één keer 76 euro nu verhoging moeten doen. Dat is wel heel veel, maar dan zou je wel in één keer het hele gat dicht. We snappen dat wel te veel wat goed is. Vandaar het voorstel is gezegd, laten we beginnen met die 12 en dan 10, 6, 6 en dan bouwen we daar ook mee op. Maar, zeg ik er wel bij, we zitten pas hier en betekent wel dat we nog een aantal jaren met ongedekte risico's zitten. En dat er geen rare ongelukken moeten gebeuren, want dan zitten we weer met het probleem. Even terug naar deze. Onderaan, gemeenten blijven op korte termijn dus risico's lopen, omdat we dat stuk nog niet gedekt hebben. En zolang we dat niet hebben en we geen reserves hebben, zijn we toch erg afhankelijk van jullie, want we zijn van jullie. Nou, de besluitvorming over die tarieven waar we het net over hadden en met de hoogtes en de keuzes die daarover gemaakt worden, die vinden uiteindelijk in december plaats in het AB. En hoe je dat verdeelt, dat hele verhaal, nou, daar hebben we nog keuzes in. Ik ga nog heel even terug met jullie. Naar deze. Want uiteindelijk, als we deze hoogte hebben bepaald, en er zitten natuurlijk wel wat keuzes in, betekent ook dat je gaat vaststellen, wat is dan de afstofheffing en ook wat is het vaste deel daarin en wat is het variabele deel daarin. En ook daarin hebben we keuzes te maken met elkaar. Even. Nou, hier. Nou, het voorkeursscenario van het dagelijks bestuur is om het variabele tarief iets te verlagen met 16%, oftewel naar 1 euro. De huidige aanbieding op de ondergrondscontainer is 1,20 euro voor een zakje van 30 liter. En het idee is, laten we daar 1 euro van maken. Om een aantal redenen kan dat. Ten eerste maakt het nauwelijks verschil meer op als je kijkt naar de verdeling met het basistarief. Je haalt het relatieve verschil. Het verschil is geloof ik, als je nou zeg maar 1,20 euro of 1,25 doet, dat scheelt in totaal is dat 5 euro verschil op je basistarief. Dus ja, dat is relatief weinig effect daarvan, dat is minimaal. En we hopen wel dat het een positieve prikkel geeft op scheidingsgedrag. En dat toch een aantal mensen die het nog lastig vinden en die zeggen, nou ja, die 1 euro, ik heb voor dat vaste deel al betaald en het variabele deel, die euro wil ik dan wel betalen. En laten we heel eerlijk zijn, het is ook een manier om de financiële risico's van ABI te verkleinen. Waar we vorig jaar uitgingen van een tariefverdeling van 80% vast, 20% variabel ongeveer, ga je dus nu naar 90-10 ongeveer. Dat betekent dat we aan de voorkant al 90% via de BSR innen. En daarmee dat al gegarandeerd binnen hebben. Dus dat gaat er straks over afvaltoerisme. Al het afval wat niet variabel wordt aangeboden, maar naar buiten de regio gaat. Ja, daar krijgen we dus ook de variabele opbrengst niet van. Nou, de mensen die dat in de toekomst nog willen doen, die pakken dan in ieder geval voor 90%. Heb je dan in ieder geval daar het basistarief van te pakken. En dat betekent dat ook het financiële risico voor AVRI en dus voor uiteindelijk voor alle inwoners en voor de gemeente wordt verkleind. Nou, ik noemde al even twee alternatieven die we ook nog wel hebben bekeken. Dat is namelijk 21 hanteren. Of zou je een kleine verhoging, noem het een indexering, of moet je daar toch nog iets meer mee doen? 1,25, maar wat ik al zei, tussen die 1 euro en 1,25 zit maar 5 euro verschil op het totale tarief. En hier staan dan de bekende tarieventabel, zoals we vorig jaar hadden, nog een aantal scenario's meer. Dit zijn de drie varianten die nu berekend zijn en waar het bestuurders van heeft, daar het bestuur van heeft, het voorstel doet om naar 1 euro te gaan voor het variabele tarief. Wij vragen uw zienswijze, staat erboven. Want dat is natuurlijk deels de reden waarom we dit expliciet op deze manier willen toelichten. Morgen dan, ik kom er zo nog even op terug, maar morgen dan komen de stukken, zeg maar via de griffies, gaan naar alle raadsleden toe. En dat betekent dat, daar hoort ook het verzoek bij, van goh, vind daar vooral iets van als raadsleden, zowel van de jaarstukken nog, en vooral ook van de begroting. En specifiek vragen we om een zienswijze bij de begroting over deze vier zaken. Dus in eerste plaats investeringen die we willen doen om de gedragsbeïnvloeding en de maatregelen voor vervuiling van grondstoffen, om die tegen te gaan. Nou, we hebben een pakket voorzien. We zeggen, we moeten vooral inzetten op communicatie naar inwoners. We moeten vooral investeren, zeg maar, dat we dat aan die kant het gedrag op een positieve manier kunnen beïnvloeden. We hebben ook gezegd, en dat is even, als je die cirkel weer even in gedachten neemt, zat dat daar. Aan de onderkant zat een aantal opties waarbij we willen kijken, kunnen we nou investeren om misschien meer grip te krijgen in die keten op een aantal andere dingen? Moeten we zelf een deel van de verwerking op ons nemen? Gaan we sorteren? Gaan we nou verzinnen? Dus dan moeten we gaan kijken, waar zouden we nou slim wat meer grip kunnen krijgen in die keten? Dan hebben we het over de weerstandscapaciteit gehad. Daar mag u natuurlijk vooral ook iets van vinden. Het feit dat we nu zeggen, ja, we staan nu op nul, er moet iets gebeuren. Het voorstel is die 12 euro. Maar goed, we hebben net ook even voorgerekend, als iedereen zegt, stort maar meteen vol die 6,2 miljoen, dan moet er 74 euro bij. En tot slot is ook de verhouding tussen basistarief en variabel tarief. De verdeling van wat doe je in het basisdeel. En ga je inderdaad voor de variant van 1 euro op het variabele stukje per aanbieding. Dat zijn de vragen die specifiek voorliggen. De stukken komen dus morgen digitaal allemaal naar je toe. Dan hopen wij over een poos, ik zal even vertellen wanneer het is, weer van u te horen. Want per vandaag, de aftrap is deze bijeenkomst. Maar dus eigenlijk moet die afstaan morgen. Komen de stukken dan digitaal naar u toe. Er vindt nog ambtelijke advisering plaats volgende week met RBA. Zeg maar even het oude vakberaad afval voor degenen die nog niet helemaal met de term RBA ingeburgerd zijn. En de F, de financiële adviseurs van de gemeente. Daar nemen we het ook helemaal mee door. En gaan we ook kijken of daar nog vragen leven, of dat nog andere zaken zijn die maken dat we daar nog iets mee kunnen. En dan volgt, want dit is natuurlijk een ingelaste extra raadsinformatiebijeenkomst, dan volgt op weg naar besluitvorming de normale procedure, zeg maar, rondom toelichting op de platformbijeenkomst van 3 juni. Dan op 19 juni eindigt de zienswijze termijn. Dus dan verwachten wij van u alle reacties op de stukken terug te hebben gekregen. En dan gaan we zo snel mogelijk na 19 juni, we kijken even hoeveel tijd we nodig hebben om de boel te verwerken. Maar gaan we met DB, gaat daar dan een besluit over nemen, zodat er een goed onderbouwd verhaal richting het AB kan op 9 juli. En zoals het allemaal netjes hoort, moeten wij dan op 15 juli de jaarstukken aanbieden aan de provincie en op 1 augustus de begroting. Wat in de jaarstukken nog even mist, die staat hier even cursief onder, is de nazending van het accountantsverslag. We denken dat we niet zo laat uitkomen als vorig jaar, want vorig jaar zaten we natuurlijk heel erg laat. Maar we hopen wel, zeg maar, dat we richting juni, juli, dat ze gewoon dit als nazending kunnen doen toekomen. En dat u kunt meenemen bij de besluitvorming of het invulling geven aan de zienswijze. En dat geldt ook voor dit onderdeel. Zijn er nog vragen? Ik zie al driftig geknik.
In hoeverre kan het percentage schone grondstoffen nog verbeteren? Op welk percentage zitten we nu?
In hoeverre kan het percentage schone grondstoffen nog verbeteren? En op welk percentage zitten we nu? Dat is een hele lastige om die zo te beantwoorden. Dat verschilt namelijk en per fractie, maar ook per keer. Want we merken echt wel dat er verschillen zitten en daar zijn we soms zelf ook verbaasd over, dat partijen heel lang zeg maar, worden geaccepteerd. En in één keer krijg je te maken met afkeuring, omdat ze in één keer constateren dat er heel veel vervuiling in zit. En twee maanden later is er weer niks aan de hand. Dus het is ook een beetje grillig nog. Maar we zien wel degelijk kansen en mogelijkheden om dat positief nog te beïnvloeden. Met name door veel zeg maar, communicatie met een goede campagne richting inwoners. Want we merken dat de meeste inwoners, laten we vooropstellen, ze doen het al hartstikke goed. Hè? Heel veel mensen doen het heel goed, laten we dat gewoon niet vergeten. Heel veel mensen willen het goed doen, maar maken nog foutjes. Nou, die moeten gewoon helpen met een campagne en duidelijk te maken wat waar moet. Dat helpt absoluut mee. En nou ja, ook laten we heel eerlijk zijn. Degene die het gewoon denkt, ja, het maakt mij niet zoveel uit. Die moeten duidelijk maken dat we echt iets moeten gaan uitmaken. Omdat anders zie je het aan de portemonnee. Want uiteindelijk, in het uiterste geval zeggen we altijd, hé, je moet eerst inzetten op al die andere dingen. In het uiterste geval is een boete ook altijd een mogelijkheid om tot gedragssturing te komen. Dus we merken dat als mensen goed bedoeld enzovoort ervoor zorgen dat die grondstof schoner is, hebben we minder afkeur en hebben we meer opbrengst en hebben we beter aan onze circulaire doelstellingen voldaan. Is dat een beetje een antwoord? Ja, ik kan dus niet exact geven, want het is zoveel procent of het is zoveel kilo of het is zoveel, dat is een beetje lastig. Je hebt het niet zo 1, 2, 3 paraat door de fluctuaties en de verschillen per fractie wat ik al aangaf.
Circulariteit voor luiers en incontinentiemateriaal betekent volgens de business case een verdubbeling van de prijs per ton.
Ja, het apart inzamelen van incontinentiemateriaal en het verwerken daarvan zou een verdubbeling. Ik heb het even niet exact in beeld, maar het is wel zo dat het verwerken van incontinentiemateriaal, en dat zit ook in de business case zoals die destijds al besproken is, zit inderdaad hoge kosten aan verbonden. En dan is het inderdaad vanwege de circulariteitsgedachte dat je zegt, we vinden het belangrijk om met name deze fractie ook goed opnieuw te verwerken. En ja, dat mag dan wat kosten. Want we weten wel dat de kosten hoger zijn dan bijvoorbeeld het verbranden als restafval. Ik hoop dat dat een beetje de vraag beantwoordt. Ik heb even de exacte tarieven niet in beeld. Volgens mij is het geen verdubbeling, maar het is wel een stuk hoger. Ja.
Verwachtingen opbrengst zonnepanelen minimaal of er komt geen bijdrage vanuit de opbrengsten van de zonnepanelen?
Lijkt alsof het minimaal is wat er uit de zonnepanelen moet, rente en afschrijving wordt betaald.
Ja. Ja, precies. Nou, er wordt even gevraagd, goh, en de bijdrage van het solarpark dan, hè, levert dat dan inderdaad maar zo weinig op? Maar het gaat inderdaad niet zozeer om, ja, het levert wat op, maar ja, er zijn ook nog wel kosten te maken. Hè, en dat heeft inderdaad met rente, afschrijving op, en dat soort dingen te maken. Die eerst natuurlijk kosten, de opbrengst minus de kosten moeten doen. En wat dan overblijft, dat is over om uit te kunnen keren. Ja, precies. Dan wordt nog even vanaf de zijlijn gezegd, vergeten de externe financiers niet. De schuldeisers die inderdaad eerst gewoon hun geld terug willen zien voordat dat gaat renderen en we daar op langere termijn wat aan zouden kunnen hebben. Dus daar hebben we wel ook mee te maken. Dus ook daar zitten we wel aan de kosten voor de baten uit.
Wanneer gaan wij via de landelijke overheid druk uitoefenen op producenten om aan de voorkant voor minder afval te zorgen?
Ja, dat is een mooie vraag. Wanneer gaan we via landelijke overheden druk zetten op producenten om helemaal aan het begin van die keten veel minder van die afvalstoffen te produceren. Nou ja, dat is wel een vraag ook waar ik er wel wat mee heb. Want inderdaad, in die hele keten, en daar hebben we ook invloed, wij zijn onderdeel van een brancheorganisatie die ook in Den Haag namens de brancheorganisatie van afval- en reinigingsdiensten daar ook met lobbyt met allerlei partijen op rijksniveau. En daar zit ook een stevige lobby nu bijvoorbeeld om plastic. Er zijn zoveel verschillende soorten plastic, wat het verwerken ervan alleen maar ingewikkelder maakt. En het lijkt er nu op dat op Europees niveau, dat er een deal gesloten gaat worden, dat op Europees niveau er steeds minder mix plastics mogen zijn. Dus dat is op Europees niveau. En ook natuurlijk landelijk is het natuurlijk goed om te kijken, wat kunnen wij, welke druk kunnen wij uitoefenen om ervoor te zorgen dat producenten ook gewoon en wat zuiniger zijn met het verbruik van allerlei dure grondstoffen. Ook wat meer willen mee investeren misschien in de verwerking van zaken die wij inzamelen. Dus dat zijn zeker dingen die we willen verkennen. Ja.
Waarom heft het Rijk wel belasting op restafval en niet op nieuwe grondstoffen?
Waarom heft het Rijk wel belasting op restafval en niet op nieuwe grondstoffen? Ja, dat is een goeie. Je ziet inderdaad dat ze op deze manier een beetje eruit proberen te duwen, hè, aan de kant van het afval, door het inderdaad steeds maar duurder te maken. Het zou heel mooi zijn als ze inderdaad ook de andere kant de belasting op nieuwe grondstoffen steeds verder zouden verhogen. Ja, ik ben het daar wel mee eens.
We hebben veel informatie over het bovenste deel van de begroting, maar er is nog weinig bekend over het donkerblauwe deel van de begroting. Vandaar percentagegewijs net zoveel aandacht aan worden gegeven.
Ja, de vraag is of we aan die uitvoeringskosten, of we daar ook aandacht aan kunnen besteden. Nou, dat kan. Ik kan zelfs het nu, ik weet niet of we daar de tijd voor hebben, maar ik kan daar nog wel even op. Ik heb namelijk een paar extra sheets voor als dit soort vragen komen. Dus ik zal even, even gauw doorheen scrollen. Even zoeken. Oh, deze. Dit is namelijk die blauwe kolom uitgesplitst in al die onderdelen. Zowel het lopende jaar als het nieuwe jaar met de verschillen daarin. En dan zie je dat de opbouw van die blauwe kolom, en ik zal ze even ook voorlezen voor zover het misschien niet helemaal te lezen is op het scherm voor u. Maar bovenaan te beginnen, 8 euro in de hele component zit in de vergoeding voor verenigingen, voor het inzamelen van papier. Even kijken, 8 euro zit, is wat de bijdrage is op het aanslagbiljet van de BSR. Omdat natuurlijk de aanslagen worden verwerkt door de BSR en daar rekenen zij ook kosten voor. 32 euro zijn kosten. Ik moet toch af en toe even hier spieken, want dat is voor mij hier te klein om te lezen. Dus ik moet af en toe even hier spieken. Het zijn de vaste afschrijvingslasten voor zeg maar, de grotere gebouwen als overslaghal en de grote containers. 2 euro, daar zit hij, dat is de oude stortplaats. Op dit moment moet daar gewoon weer een onderhoud plaatsvinden, zolang die niet zo overdraagt van de provincie. Zit daar 2 euro in om dat in goede banen te leiden. Dan zit er 3 euro in voor beleid en bestuur. Nou, dat betekent dat wij natuurlijk allerlei zaken die we, vragen die we krijgen en die we beleidsmatig moeten vertalen. Bijvoorbeeld het onderzoeken, waar kunnen we nou dingen verbeteren? Dat zit daar. En hetzelfde geldt. 15 euro voor communicatie en KCC, alle campagnes die we doen, de telefonistes, alle werk wat we doen om mensen duidelijk te maken, afvalkalenders, alles wat te maken heeft met communicatie naar met name inwoners, maar ook wel natuurlijk naar andere partners, naar gemeenten enzovoort. Maar vooral de inwoners, dat zit in dat stuk. Dan hebben we handhaving is... Ik schat in ongeveer 5 euro. Als ik zie naar de dikte van het kolommetje, donkerblauw is niet zo'n heel andere kleur. 5 euro ongeveer voor handhaving. 2 euro voor de milieustraten extern. En dat wil zeggen, wij hebben leveren een bijdrage, omdat de gemeente Westmaarzerwaal heeft een zaterdag opstelling van de milieustraat, maar in aanvulling op de milieustraten van Avri. En wij mogen ook gebruik maken onze inwoners van bij de buren, bij Waardlanden. Dat is in Leerdam en Gorkum van de Milieustraten. En daar betalen we natuurlijk een bijdrage voor, zodat zij dat voor ons kunnen doen. Dus dat is die 2 euro. En 33 euro zijn de kosten van onze eigen Milieustraat, onze 4 Milieustraten, met alles wat daar gebeurt. Dan hebben we 21 euro is, zit SEC in de verwerking van de afvalstromen. 30 euro is de kosten voor de inzameling van de ondergrondse containers. Hè. Dus dat zijn de chauffeurs en de vrachtwagens die dat allemaal moeten halen, de kranen. En 67 euro is de inzameling huis aan huis, dus van de mini-containers. Hè, dus de zijladers en de chauffeurs. En dat is de opbouw zeg maar, van hoe die kolom is opgebouwd in al deze patches. Is dat voldoende?
Is het mogelijk dat verschil, wat als we oude volume hadden, erbij te zetten?
Ja, wat...
De oude systeem hadden en de rest had al...
Ja, precies. Ja. Ik kan me herinneren, de vraag is, kunnen we dat oude volume van het oude systeem er nog naast zetten? Vorig jaar inderdaad hebben... In oktober hebben we toen gepresenteerd waar de nieuwe tarieven gingen. Toen hebben we dat verschil tussen oud en nieuw hebben we ook inzichtelijk gemaakt net met een kolom. Dit zou er nog opgekomen zijn. Dat is natuurlijk op zich mogelijk. Alleen is dit voor de begroting 21 wel een beetje gek. Want we weten ook niet wat de echte ontwikkeling nu zou zijn. Want we zijn dan alweer een jaar verder. We hebben het huidige jaar en dan is het begrotingjaar 21. Maar we kunnen daar wel een poging te doen. En gewoon eens extrapoleren waar zitten we dan. Dat kan zeker, dat geeft ook wel inzicht, denk ik. Ja. Ja, dat doen we zeker. Nemen we mee, wordt genoteerd.
Hoe lang zing je het uit met een weerstandsvermogen van 1 miljoen euro?
Niet lang. Dat is ook de reden waarom we een aantal jaren sparen. Het dagbestuur heeft niet het voorstel gedaan. Doe maar, probeer in één keer die 6,2 miljoen af te dichten met 74 euro. En we zeggen, nou, doe dat nou in etappes. Te beginnen met 12 euro in dit eerste jaar. En dan hebben we dat in een aantal stapjes, bouwen we dat op. Zodat we die twee lijnen weer bij elkaar krijgen. Als je nog de grafiek kan herinneren, hoe weerstand en risico's weer bij elkaar komen. Risico's nemen af en weerstand neemt toe. Nou, dat is een beetje wat we in een aantal jaren proberen te doen. Maar inderdaad wel met de onzekerheid in die jaren. Ja, 1 miljoen is al niet genoeg. 2 miljoen daarna ook niet. Dus klopt. Als alle risico's zich voordoen, dan hebben we een ongeziene omstandigheden zijn. Dan hebben we een financieel probleem in elkaar.
Bezuiniging
PMD zakken,
wat houdt
dit
in? Net als in Nijmegen gaan
betalen voor wat? Nee, de vraag is, bezuiniging op die PMD zakken, wat houdt dat in? Net als in Nijmegen betalen voor de PMD zak? Is er overigens nog, is natuurlijk wel een optie, want in andere regio's zijn ze dat nu ook schoorvoetend aan het verkennen of dat kan. Een van de voordelen overigens van dat systeem, wat nu al bij de DAR waar Nijmegen in zit, merkbaar is dat puur het volume afneemt, omdat alle oude kleren op zolder in één keer, waar die zakken ook voor werden gebruikt, zeg maar, die worden daar nu niet meer voor gebruikt, omdat je ervoor moet betalen, als simpel bijeffect al. En het is niet eens de 5 cent die zo'n zak kost, want daar zit er meer in, maar het is het idee psychologisch dat je nu moet betalen voor een zak, dus die gebruik je niet om je oude kleren op zolder in op te slaan. Maar dat is niet waar wij aan zitten denken. Nee, het gaat erom dat vorig jaar het AB heeft besloten om te zeggen, we gaan op een andere manier gaan we dat kunststof inzamelen. Hè. We gaan met die voor het buitengebied en voor andere delen gaan we dat in een aparte minicontainer doen. En alleen nog bij de hoofdbouw en in de stadcentra, daar willen we eigenlijk nog die PMD-zakken aanbieden, zodat ze die in ondergrondse perscontainers bijvoorbeeld krijgen. En dat betekent dat je niet meer voor het hele gebied aan iedereen de distributie hoeft te regelen voor al die zakken, maar dat je veel gerichter kunt kijken, oké, als dat alleen voor hoofdbouw en de stadcentra is, hoeveel hebben we dan nodig en hoe regelen we dan de distributie daarvan? Nou, en dat hebben we uitgewerkt, dat zijn we aan het uitwerken, daar komen ook voorstellen voor. Ik verwacht in mei, juni dat we daar in ieder geval wel helderheid over hebben in DB, om daar zeg maar uitsluitsel over te geven. En daar hoort dus een plaatje bij waarin wij vermoeden, en die aanname hadden we vorig jaar gedaan, dat dus minder geld kost. Omdat je niet meer aan iedereen zakken verstrekt, maar alleen aan een veel kleinere groep. Dus daar komt u vandaan.
Waarom neemt het
risicoprofiel
in de loop der jaren af?
Dat is een goede vraag. Ik zal hem heel even er terug bij pakken, dan praat toch iets makkelijker. Deze. Er zitten een paar pieken in. In ieder geval een hele belangrijke waarom die afneemt is, naarmate je prijs voor de grondstof die je krijgt naar nul gaat, wordt het gat wat je overbrugt als de markt inklapt, wordt steeds kleiner. Als je nog 400 euro krijgt voor een bepaalde grondstof en de markt zakt in elkaar, je krijgt in één keer 0 euro, dan heb ik dat gat te overbruggen. Als ik nu toch nog maar 20 euro krijg, dan is dat ook het maximale gat wat ik kwijt kan raken. Dus dat leidt automatisch al, zeg maar, dat drukt al enigszins uiteindelijk je risico. Een andere reden waarom die op termijn afneemt, is dat we zijn een aantal deals aan het sluiten, waarin we bijvoorbeeld die PMD-contracten uit het verleden, op het moment dat die zijn afgekocht, dan is dat klaar en dan kan die verdwijnen uit je risicoprofiel. Want ja, nu hangt die nog boven de markt. Als je straks je deal hebt gesloten, je hebt eenmaal afgerekend, dan verdwijnt die uit je risico. We hadden net al even in het kolommetje over die 2 euro die we nu nog betalen aan het onderhoud voor de stortplaats. Nou, dit is een hele belangrijke piek, omdat we hiervoor zien dat we ergens hier in de loop van deze jaren de stortplaats gaan overdragen aan de provincie. En op het moment dat we hem overdragen aan de provincie, moeten we een doelvermogen meegeven aan de provincie om zeg maar eeuwigdurend, zoals het zo mooi heet, het beheer en onderhoud van ons over te kunnen nemen. Dan gaan zij zich ver boven de stortplaats, zouden we daar nooit meer omkijken naar. Kan die 2 euro dus ook uit het staatje waar we het net over hadden. Maar om dat mogelijk te maken, moeten wij wel dus dat doelvermogen meegeven aan de provincie, zodat zij dat eeuwigdurend kunnen doen. En wat nu boven de markt hangt, en daarom zie je hier deze piek, die heeft te maken met het feit dat op dit moment de rente waarschijnlijk gaat dalen. En die waarschijnlijkheid is zo groot dat we het nu wel moeten gaan opnemen in het risicoprofiel. We hebben ook afgestemd met de accountant. Want als de rente daalt op het vermogen wat wij daar al hebben staan, want als spaarpotje daar geldt om op termijn voldoende geld te hebben, het is een beetje als een belegging. Als die rente daalt, dan bouwen we onvoldoende vermogen op, zeg maar, daar, om straks te kunnen zeggen, nou, dat geld heb je hiervoor, veel succes ermee. Eeuwigdurend is zelfs meer dan eeuwig, want eeuwigdurend de rekenrente wordt over 1000 jaar, dat is mooi hoe ze dat in deze wereld becijferen met elkaar, en dan merk je in één keer dat 1,5% rentedaling, ja, als je een bepaald doelvermogen hebt en de rente daalt met 1,5%, maar je moet dat 1000 jaar doorrekenen, dan heb je aan het einde van de rit heb je een gigantisch gat natuurlijk. En dat gigantische gat is vertaald met, oh jee, als er dat voordoet, en het risico is kans maal effect. Nou, de kans is nog niet super groot, maar het effect is wel heel groot. Dus vandaar dat je ziet dat als zich dat zou voordoen, dan hebben we daar wel een probleem met elkaar. Ook hier geldt weer, hebben we dit eenmaal gehad en is het getackled en hebben we de boel overgedragen, ongeacht of alle risico's zich nou wel of niet hebben voorgedaan, weten we zeker dat als die is overdragen, dat risico ook weer helemaal wegvalt. En daar zie je al meteen een flinke drop. Als dat helder is hoe we met die stortplaats omgaan bijvoorbeeld, dan zie je dat die gewoon uit je lijstje met risico's valt. En dat scheelt meteen weer een aanzienlijke bedrag. Nou, dat zie je eigenlijk langzaam terug, dat we langzaam al die risico's proberen of kleiner te maken, af te vlakken, of gewoon een vink achter te zetten van klaar, deze doet niet meer mee. Dus dat is even het antwoord daarop.
Welke risico's verdwijnen of zijn verdwenen in 2024? Dat heb je al beantwoord eigenlijk.
Ja.
Het plaatje dat de weerstandscapaciteit verbeterd gaat worden, hebben we nu al heel vaak gehoord. Welke garanties heeft u dat het nu wel gaat lukken?
Het plaatje met het verbeteren van de weerstandscapaciteit hebben we al vaak gehoord. En welke garanties heeft u dat het nu wel gaat lukken? Het aardige is, die garanties die moet u met z'n allen bieden. Want als we met z'n allen accepteren, dan zeggen we, ja, we zitten nu echt op nul. En we moeten nu helemaal accepteren dat we puur voor dit doel een keer voor 12 euro, meer mag voor mij ook, hè, want hoe eerder we dit gat dicht hebben, maar toch in ieder geval het voorstel is 12 euro erbovenop te doen. En we accepteren dat met z'n allen, dan zijn we weer langzaam vet op de bot aan het kweken om dit soort risico's af te kunnen dekken. Dus ja, of het gaat lukken hangt dus mede af van, we hebben het nu expliciet in beeld gebracht en zegt, dit moeten we gewoon doen, want we hebben nu gewoon niks meer. Dus laten we dit alsjeblieft gaan opbouwen.
Waarom niet 4 jaar 8 euro sparen in plaats van 12,66?
Ja, nou ja, het liefst heb ik 74,000, maar dat is een heel zware. Maar tegelijkertijd zien we hier ook een enorm gat, zeker in dat begin. Dus het is wel heel fijn als dit even wat steiler loopt voordat hij gaat afvlakken. Als we dit gelijkmatiger doen, dan loopt dit ook gelijkmatiger. Loopt dit ook gelijkmatiger en dat betekent dus dat je er langer over doet en een groter risico blijft lopen op dat een risico zich voordoet en dat we dan minder gespaard hebben. Dus dat miljoen vinden we echt wel een minimum om als eerste maar eens even daar naartoe te klimmen om dat voor elkaar te boksen. En ja, dan is zoals je ziet het liefst nog iets meer, maar we snappen ook dat het geen leuke boodschap is voor de inwoners.
Op basis van welk scenario met betrekking tot de ontwikkeling van de prijs van grondstoffen is deze verhoging van de afvalstoffenheffing gebaseerd? Is het realistisch dat dat een constante kunnen onderstellen?
Op welk scenario van de grondstofprijsontwikkelingen is dit nu gebaseerd? En als laatste?
Is het realistisch om dit als constante te onderstellen?
En is het realistisch om dit als constante te onderstellen? Dat is de vraag. Nou, dat laatste, dat doen we al niet. We kijken heel goed naar die markt en we zien bepaalde bewegingen. En daar spelen zo goed en zo kwaad als gaat op in met de kennis die we dan hebben. Nogmaals, we kennen de markt aardig goed. We hadden bijvoorbeeld bij de bestuursrapportage al voorzien, en daarom neem ik het niet allemaal klakkeloos over, maar de bestuursrapportage vorig jaar hadden we al gezien, de tarieven gaan dalen. Nou, dat gebeurde ook, alleen daalden ze nog veel harder door allerlei ontwikkelingen die ver buiten ons liggen. Ja, waar we de Nederlandse markt behoorlijk goed kennen. Ik weet niet wat er achter in China allemaal gebeurt en wat in Afrika gebeurt. Dus als daar dingen op slot gaan, dan zien we meteen hier hele rare dingen gebeuren. Dus we monitoren dat wel degelijk zo goed mogelijk. En proberen we wel degelijk zo goed mogelijk te kijken of we dat of we het zo realistisch mogen inschatten. Ja. Dat is ook de reden overigens, dat terwijl jullie net zien dat we nu al, omdat textiel staat nu nog officieel op 20 euro per ton, hè, oftewel 2 euro per kilo. En we hebben al gezegd, ga maar uit van nul. Want we zien gewoon dit jaar op ons afkomen dat we voor textiel gewoon niks meer gaan krijgen. Dus dan anticipeer je al op een ontwikkeling die je ziet. Ja, als het nog verder gaat, ik weet niet, als we straks zeggen, je moet kapitalen gaan betalen om überhaupt van je textiel af te komen, dan krijgen we weer een ander scenario. Maar op dit moment staat hij nog aan de opbrengstenkant. En heeft niemand gezegd, ik ga niet eens meer uit van de huidige 20 euro per ton. We hebben nu opgenomen 0 euro per ton.
Goed, ik ben dichterbij gaan staan, kan iedereen thuis ook meteen horen.
Heel goed.
Niet te herhalen, Walter. Ja. Omroep Gelderland berichtte deze week een stijging van de afvalstoffenheffing van zo'n 20%, terwijl het elders 8% was. Volgens hen betalen wij nu wel 8 euro per huishouden meer dan de gemiddelde Nederlander. Dit strookt niet met het door u getoonde plaatje. Hoe kan dit?
Ja, dat vragen wij ons ook af. Want dit zijn namelijk de Coulomb-cijfers die hierin staan. En ik heb het artikel ook gelezen en ik zag dat kennelijk de journalist zich ook baseert op Coulomb. Dus dat vond ik wel bijzonder om te lezen. Want dit zijn de cijfers, bijvoorbeeld de 8% die daar ook wordt genoemd, dat voor de landelijke stijging, die zit hier ook in. Dit is zeg maar de extrapolatiebasis van 8%. En je ziet hieronder de tarieven zoals wij die gewoon, en dit is gewoon CBS en Coulomb en dit is gewoon onze eigen tarieven. Dus ja, dit is waar we nu voor staan. Dus nu pas voor het eerst, zeg maar, tikken we het landelijke gemiddelde aan. Of komen we er net even 1 jaar en net iets boven. Maar ja, kan dat dus in die zin ook niet zijn.
Het lijkt me goed om dat uit te zoeken en wel de Q&A's op de website te vermelden.
Ja,
de vraag
zal
veel gesteld worden.
Ik probeer al te achterhalen wie het journalist is, maar even een goed gesprekje met hem voor. Kijken waar hij zijn bron aan heeft.
Ja. Komen de sheets van deze presentatie ook beschikbaar via de Griffies?
Zeker.
Waar moet het geld vandaan komen voor de investeringen die zouden moeten gebeuren?
Nou, we hebben als onderdeel... Oh, oké, goed nadenken waar ik hem op sta.
Ja, daar stond hij.
Hier? Nee. Ja, hier zo. Hier hebben we een aantal onderdelen in het blauwe gedeelte opgenomen. We hebben, zeg maar, om investeringen te doen, om krip te volgen op die keten. Zijn we nu uitgegaan van 1 euro. En die 1 euro komt eigenlijk omdat je natuurlijk kapitaliseert. Dus uiteindelijk is de kostprijs van het geld wat je moet lenen om bijvoorbeeld een bepaalde investering te doen, stel dat dat nodig is, is niet dat bedrag, maar is het de rentelast, zeg maar, daarvan, een afschrijving. Dus het kapitaalsgedeelte. Want nou, anders lijkt het net alsof 1 euro, wat doe je daar nou voor? Maar dat is, als ik 1 euro aan aflossing en rente heb, zeg maar, dan kan ik een aanzienlijk bedrag lenen bij de bank om te investeren. Als ik dat dan maar met mijn kosten heb afgedekt, is dat al voldoende. En dit zijn andere investeringsmogelijkheden waar we het over hebben gehad. Hè? Die 7 euro om gedragssturing, communicatie en om dat hele stuk. En met name inderdaad dat investeren op verhogen op die grip op de keten. Ja.
Heeft u op de huidige locatie voldoende ruimte om meer zelf te gaan sorteren? Of moet het elders gaan gebeuren?
Dat is een interessante vraag. Ja, we nemen het natuurlijk mee als we gaan verkennen. Oh, hoeveel ruimte heeft een bepaald idee, als we dat zouden willen uitwerken, wat zou het nodig hebben om een goede business case te maken? We hebben nu op het terrein nog 2,5 hectare liggen, wat eigenlijk braak ligt. Dus als er zaken zijn die we zonder meer, zeg maar, daar zouden kunnen doen en pas daar, dan hebben we nog wat ontwikkelingsruimte op het grondstofpark, zeg maar aan de achterkant bij Geldermals. Ja, als we iets heel slims verzinnen en we zien, oh, dat kunnen we wel doen, maar dat kost meer ruimte. Nou ja, dan moeten we maar eens kijken of dat zo interessant is dat we daar in gesprek met de verschillende gemeenten, de verschillende partijen kunnen zeggen, van, kunnen we daar een investering op leggen? Kunnen we misschien een grond aankopen of kunnen we nou iets anders verzinnen?
Het negatieve 2019 resultaat van 1,1 miljoen doet het weerstandsvermogen zeker niet goed. Waarom niet over 2019 vanuit de realisatie BV, niet de Solar BV, maar de realisatie BV, dividend verzoeken? Want is al 8 euro van die extra 12 euro bufferopbouw gerealiseerd? Dus beter verkoopbaar aan de bewoners. Op basis van 750.000 euro dividend, wordt hier gezegd.
Ja. Ja, nou ja, realisatie BV, daar zit eigenlijk maar één BV onder die dividend uit kan keren. Dat is Solar BV, dus hebben we toch eigenlijk uiteindelijk ook hetzelfde. En nogmaals, de Raad van Commissarissen moet nog de stukken vaststellen over hoe het met Solar BV gaat. Maar de verwachtingen zijn daar niet zodanig, wat ik al eerder schetste, met kosten die nog moeten worden. Eerst moet worden goed gemaakt voordat je kunt uitkeren aan dividend, dat niet zodanig hoog zal zijn dat dat hier een hele grote betekenis gaat zijn, in ieder geval voor dit jaar.
Wat draagt de AVRI zelf bij door middel van bezuinigingen in de organisatie?
Ik vind sowieso altijd een opgave om goed te kijken, kunnen wij nog efficiënter, nog effectiever enzovoort. Tegelijkertijd zie ik dat wij, en ik word er alleen maar stelliger in naarmate ik meer om me heen kijk en bij andere afvalregio's kijk, valt mij op hoe efficiënt wij al zijn. En als ik even een paar hele korte voorbeeldjes mag geven. Wij hebben een van de hoogste percentages in het land van zijladerchauffeurs. Wij zijladeren veel meer dan andere regio's die vooral met achterladers rijden. En waarbij zeg maar een combinatie dan met twee beladers en één chauffeur met drie man op een vrachtwagen natuurlijk veel duurder is dan één chauffeur die tevens de zijlader bedient. Nou, dat zijn van die dingen, daar schieten we zelfs zodanig in door dat wij moeten oppassen dat onze chauffeurs niet met RSI-klachten thuis komen te zitten. Zo efficiënt zijn we al. Dat moeten we eerder gaan bewaken dat we niet mensen handel doorgaan. Hetzelfde, ik gaf straks het voorbeeldje dat ik constateer dat wij gewoon hele goede prijzen bedingen als het gaat om onze grondstofopbrengsten. Hetzelfde zie ik, ons contract, ons verwerkingscontract voor restafval is gewoon een hele gunstig als we vergelijken met anderen. Dus kennelijk weten we zeg maar in onze bedrijfsvoering de mensen op die plekken zodanig op knoppen te duwen dat we buiten de beste resultaten scoren. En binnen zijn we voortdurend op zoek naar efficiëntieslagen. En ik sta ook altijd open, dat heb ik eerder ook al gezegd, voor iedereen die daar het gesprek over aan wil en die tips en suggesties heeft, van daar waar we het kunnen doen, moeten we het vooral doen. Maar wat we vooral zien, is dat als we nog een slag verder willen gaan, gaat het ten koste van je service, je dienstverlening en je inwoners. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Want op dit moment, als je nu nog verder terug wil, ja, dan betekent het gewoon dat je minder dingen voor je inwoners gaat doen.
En dat is ook een keuze.
Dat is een keuze, absoluut. Absoluut. Ja.
De AVRI zegt regionaal betrokken te zijn en doen zij aan sponsoring van evenementen. Welke evenementen sponsort de AVRI en welke kosten zijn daarmee gemoeid?
Ja, het leuke is, we sponsoren Appelpop, Fruitcorso, de Bloesemtocht, dit jaar allemaal even niet. En dat doen we met de opbrengsten van ons bedrijfsafval. Want we hebben natuurlijk één klein commercieel pootje die een beetje winst maakt. En dat zetten we meteen weer in om op deze manier, zeg maar, dat zijn hele grote bedragen. We doen dat ook in natura. En dus daar dekken we zeg maar onze uren mee af. Want we zetten vooral materieel en mensen in bij die verschillende evenementen. Dus dat is de manier waarop we zeg maar sponsoren. Dus dat kost uiteindelijk de inwoner in die zin niks.
Dan een vraag. Is het dan zo dat er zoveel afgekeurd wordt dat een tekort opgelost kan worden door beter te scheiden? Of hebben we het hier over peanuts?
Nou, ik zou het zeker geen peanuts kunnen noemen, maar zoals je straks in het plaatje zag, zit één deel zit wel degelijk ook aan de voorkant bij de huishoudens. Hè. We kunnen inderdaad nog beter scheiden. Maar we hebben ook gezien dat we moeten vooral kijken wat we aan die achterkant kunnen doen. Hè. Kunnen we die grove afvalstroom, kunnen we die verfijnen? Ik heb ooit geloof ik als voorbeeld genoemd, dan moet je GFT niet gaan opsplitsen in een fractie die gaat over groente fruit aan de ene kant en takken en meer hout, zeg maar de droge fractie aan de andere kant. Omdat voor beide op een andere manier verwerkt kunnen worden en andere afnemers te vinden zijn dan wanneer alles bij elkaar gooit. We zijn van oudsher gewend dat GFT allemaal bij elkaar zit. Als we daar slim over nadenken, we denken nou, misschien moeten we dat apart eens gaan inzamelen. Kijken of we daar wel een goede markt voor krijgen. Nou, is dat iets om te verkennen.
Hoe is de bedrijfsstructuur? Ik neem aan van AVRI Realisatie, de BV precies. Dan zou ik de interessante vraag over uitkering dividend beter kunnen duiden.
Ja, dan misschien is het wel aardig om een volgende keer, ook als de Raad van Commissaris een uitspraak heeft gedaan, gewoon eens te vragen of eens te presenteren van, nou, hoe zit dat stuk nou in elkaar? Dus dat is wel aardig om bijvoorbeeld bij de volgende platformbijeenkomst, waar we ook natuurlijk over dit onderwerp hebben, als er dan dit soort vragen komen, dat we daar even wat sheets over voorbereiden om te laten zien hoe die kant eruit ziet en wat ook realistische verwachtingen mogen zijn inderdaad om dividenduitkeringen bijvoorbeeld. Zullen we die zo noteren dat we daar een volgende keer eens op terugkomen en wat dieper op ingaan?
Maar heel grof gezegd, de 8 gemeenten, de 8 wethouders zijn de aandeelhouders. Die zijn de aandeelhouders van de BV.
Zeker. Ja.
En 3 van die wethouders die zijn commissaris.
Ja.
En de directeur van de AVRI is tevens de directeur van de AVRI Realisatie BV.
Ja.
Dat is de grove bedrijfsstructuur.
Ja, ja.
Iemand vraagt, ik zie dus €39 voor kantoorpersoneel, 3 plus 15 plus 18, klopt dat?
Ja. Even kijken. Oh,
ja.
Deze.
3
plus
15. Leid en bestuur, communicatie.
En?
Handhaving, dat is geen...
Oh, handhaving, ja. Ik weet niet hoeveel dat zoek. Maar dit zou inderdaad al 18 zijn en er komt er nog wat bij. Dus zeg maar 5. Dus dan zou je op 23 ongeveer uitkomen. Zeg je? Ja, precies. Dit is precies het stuk waar we het net over hadden over gedragssturing. Dat zit ook heel erg met name over informeren, KCC. zeg maar alle vragen die nu van inwoners komen, kan ik mijn container omwisselen, hoe werkt dit, kan ik een kalender krijgen, communicatie uit, dat is meer in massaal met campagnes, met advertenties, met zaken om mensen duidelijk te maken hoe dat dan precies werkt. En handhaving als sluitstuk, hebben we ook gezegd, hebben we ook nodig in de gedragssturing. Dus juist om te laten zien, dat hadden we ook gezegd, we willen grip krijgen op die hele cirkel. Een van die dingen is dat we die gedragssturing waar we inwoners beter willen doen. En dat zie je onder andere hier terug, dat we net iets meer willen investeren ook daarop. En dat is precies weer dat stukje wat we eerder lieten zien, is die 7 euro extra. Dus het 7 euro verschil, met name aan die kant.
Is er onderzocht bij AVRI of er de overheadkosten bezuinigd kan worden?
Ja, dat is altijd een hele mooie vraag. Ik zeg altijd standaard, ja dat kan. Maar volgens mij kun je namelijk altijd overal bezuinigen, maar het doet ook altijd iets. En wij zijn zeg maar niet een hele grote organisatie met heel veel overhead. Tegelijkertijd heb je als nadeel dat je juist als kleine organisatie, wij hebben wel grote contracten waar we zeg maar met inkoopverplichtingen te maken hebben en waarvan de accountant al een paar jaar op rij zei, regel nou eens goede inkopen, want hier gaan zulke grote bedragen om. Het moet allemaal rechtmatig, het moet allemaal kloppen, het moet enzovoort. Ja, weet je, dat zijn ook zaken die je als in dit land met alle wetten en regels waar we aan te voldoen hebben. Dus ja, soms moeten wij investeren ook aan die kant. En dat wordt dan heel snel beschouwd als, hey, dat is weer overhead erbij. Dat klopt, maar alle wet en regelgeving die erbij komt waar we aan moeten voldoen, hebben we ook aan te voldoen.
Is het een idee om de compost die geld kost te verkopen aan inwoners via de Milieustraat?
Ja, dat vind ik een hele aardige en dat geldt breder. Hè? Ik vind het sowieso dat het oude idee van Milieustraat, daar brengen we alles heen, we betalen ervoor. Waarom kun je daar ook niet producten kopen? Ik vind het ook altijd nog een mooi voorbeeld als je daar met, ik weet niet of iemand het ook aan de lijve wel eens heeft ervaren, maar je komt met oude stoeptegels rijden achter op je karretje naar de Milieustraat en dan mag je in de bak met puin storten. Nou, je kunt natuurlijk ook op een pallet schuiven waar gewoon twee dan stoeptegels weer voor 20 cent te koop zijn. En dan worden ze circulair weer door iemand anders weer meegenomen. Dus dan koop je ook je product. Dus je brengt de spullen heen, maar je kunt ook weer spullen halen. Ik zou het een heel mooi idee vinden, ook deze. Zeker interessant om uit te werken.
Is het gratis houden van de Milieustraat nog wel houdbaar?
Nou ja, gratis houden. Er zijn natuurlijk, we hebben onbetaalde fracties, maar we hebben natuurlijk ook wel degelijk betaalde fracties. Hè. Er zijn natuurlijk zaken die zo duurzaam te verwerken. Geïmpregneerd hout enzovoort. Ja, waar mensen zelfs soms verschrikken als ze de tarieven zien die ze vervolgens moeten afrekenen bij de poort. Want ja, de verwerkingskosten van dat soort materiaal, die liggen er niet op. Maar ja, voor een aantal fracties inderdaad zijn nog steeds allemaal gratis. Ja, daar zou je over na kunnen denken. Ik denk als we met z'n allen willen dat we naar circulair gaan en dat mensen de bereidheid hebben om, als ze al helemaal naar Milieustraat komen rijden, zou ik liever hebben dat ze zeg maar gaan beschouwen als klanten die spullen brengen, maar misschien op je komen halen. Dan dat we voor alles zeggen van voordat je het rijden oprijdt, moet je eerst afrekenen. Maar goed, alles is te overwegen en te onderzoeken.
Ja. Het onderdeel van het onderzoek naar Milieustraten.
Ja, ja, zeker. Ja.
Ik hoor vaak dat kunnen en zullen we verkennen als het om nieuwe andere mogelijkheden in het omgaan en omvormen van afvalstromen gaat. Kan er aangegeven worden wanneer deze verkenningen gemaakt worden? En worden de resultaten daarvan ook met de raden, bijvoorbeeld in platformbijeenkomst, gedeeld?
Ja, dat laatste stuk is natuurlijk, want als we het nou kennen en er komen allerlei opties uit, moeten we, ja, dat is nieuw, dat hebben we nog nooit gedaan. En dan is dat juist iets waar de gemeenteraad ook bij betrokken moet worden, om uiteindelijk ook met de AB te kunnen adviseren wat ze nou goed besluiten. Dan gaan we nou naar over links of gaan we over rechts. Dus daar wordt er absoluut bij betrokken. Ja, en wanneer gaan we dat doen? Jij gaf zelf al aan, Joost, in het begin, gewoon 18 en 19 hebben heel erg een teken gestaan van, we gaan blijfsmatig voor zorgen dat we dat restafval naar beneden krijgen. En daar zetten we ook de systeem op in. Dat 20 en 21 we heel erg gaan kijken van hoe krijgen we nou zeg maar, de trendbreuk zodanig voor elkaar. Dat we op een andere manier zeg maar, aan onze opbrengsten komen. Omdat de oude manier werkt niet meer. Dus we moeten op zoek naar een nieuwe manier.
Het begin van je antwoord was niet goed te verstaan blijkbaar. Dus oh. kun je het begin nog even zeggen van wanneer gaan we nou die verkenningen we maken en wordt het ook met het platform gedeeld?
Ja. Nou, die verkenningen, daar beginnen we nu al mee. Waarom? Ook omdat we natuurlijk in de begroting 21 nemen geld op, dat als daar een interessante business case uit komt, alleen aan het einde van dit lopende jaar toch, of uiterlijk begin volgend jaar, wil je iets ter besluitvorming kunnen voorleggen, zodat je ook zo'n investering zou kunnen doen. En het tweede deel van de vraag, uiteraard worden raden daarbij betrokken. Want we gaan andere dingen doen dan we tot nu toe hebben gedaan. En moet je met z'n allen wel een goed gevoel hebben. En dan wil je juist dat de raden zeg maar, hun AB-leden goed kunnen voeden om in het AB het juiste besluit te nemen. Ja.
Voor stoeptegelsverhandelingen hebben we toch een marktplaats? Het lijkt mij niet dat daarop verdiend kan worden. Laat staan kostenneutraal. Lijkt u dat echt verstandig?
Nou, het is niet iets om te onderzoeken. En misschien dat die stoeptegels dan als zodanig misschien niet zoveel opbrengen. Maar het is in ieder geval draagt bij aan de beleidsdoelstelling. En we hoeven het in ieder geval niet te verwerken als puin. Dus dat scheelt ook in die zin weer wat. Tenzij we het als puin weer beter kunnen laten renderen. Dan is dat misschien interessant. Dus dat zijn allemaal dingen die we kunnen meewegen. Breng je het meteen circulair terug? Of kan het op een andere manier zeg maar, interessant bijdrage leveren aan de vervanging van andere grondstoffen?
Nou, dit was de laatste vraag.
Oké.
Ik weet niet of er andere vragen zijn.
Eenmaal aan de hand. Geen vragen.
Okay. Nou, dit was een experiment. Ik hoop dat iedereen bevallen is. Het is misschien goed als er nog vragen zijn, die kunnen natuurlijk altijd naar de AVRI worden gestuurd. Hè? Want we willen op de website ook een Q&A's maken en vragen en antwoorden. Nou, dan zullen we al deze vragen die gesteld zijn vanavond, zullen we een beetje proberen te groeperen en dan bij elkaar te zetten. Hè? Dat het op die manier erin staat. Deze sessie is volgens mij ook opgenomen. Ze zal ook weer ergens beschikbaar worden gesteld. Dus ook voor mensen die vanavond er niet bij konden zijn, kunnen toch nog terug luisteren. En als er nog vragen zijn, stel ze gewoon. Of via de eigen wethouder. Dat kan natuurlijk altijd via de griffie van de gemeenteraad. Dan komt het wel weer bij ons terecht. Op die manier kunnen we zo goed mogelijk al vragen beantwoorden voordat u zienswijze gaat geven. En 3 juni zien we elkaar nog. Hopelijk dan weer in deze zaal. Maar 3 juni is alweer vrij snel. Dus ik weet niet of dat gaat lukken. Als gaan we het weer op deze manier proberen. Maar 3 juni heeft u nog steeds weer de gelegenheid om... voor de AD-vergadering die in juli gepland is, om daar vragen voor te stellen. Dus er zijn allerlei mogelijkheden om uw vragen te stellen en wij proberen zo goed mogelijk antwoord te geven. Dus voor vanavond zou ik zeggen, bedankt voor de aandacht. En tot de volgende keer. Het is een fijne avond nog.
Ja.